ik al praten, dat je denkt te weten?
Van mij mag je altijd praten.
Oh, okay.
Alleen, nou ja. Het hangt er vanaf of je microfoon op je zet. Maar praten mag je altijd.
Ja, dat is wel een ding. Hallo allemaal, het is 12 uur geweest. Het is lekker nat. Nat is het hier. Live vanuit Cuba Compagnie zitten hier Martijn en ik, Michiel van Bokhorst. Om jullie weer al het belangrijke nieuws van de afgelopen week te vertellen. En gewoon door te nemen, te bespreken. Ja. Kritisch te behandelen.
We moeten het deze week zonder Judith doen.
Ja, Judith is voor minder gezellige dingen naar Curaçao afgereisd.
Ja. Ja.
Maar die is er gewoon volgende week weer bij.
Maar ze zit wel te luisteren, heeft ze gezegd.
En ze zit te luisteren, dat is heel fijn. Ja, weet je wat het is? Je wil wel terug naar Bonaire, maar dat lukt er niet. Want er zijn te weinig vluchten.
Ach ja.
Zo
gaat dat. Daar kunnen we het ook eindeloos over hebben.
Ja. Dat hebben we toch
vaak
over
gehad. Gaan we niet doen. We hebben al genoeg onderwerpen vandaag.
Zeker weten. Goed. We zijn er helemaal klaar voor. We gaan zo meteen boel aftrappen. We hebben leuke gasten weer. Zoals gewoonlijk. Het is tijd voor journalistiek. Het is tijd voor live radio. Het is tijd voor Op de Klippen op jouw Megahit FM.
Dag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen. 901.1.
Supertramp, toen zanger Roger Hodgson er nog bij was. En nou ja, je kent mij wel van de passelijke plaatjes. Dus ik denk van, nou weet je wat, ik draai It's Raining Again.
Het is zo grappig. Het is echt zo'n band waarvan je dus, je hoeft maar 2 of 3 maten te horen en dan weet je van, oh, dat is Supertramp.
Oh, Supertramp.
Ja, zo ongeveer wel.
Nou ja, het is die, vooral die man zijn stem, hè. Ze hebben daarna nog best goede muziek gemaakt. Ja. Maar die herkenbare stem van Roger Hodgson, daar kan je niet tegenop.
Ik heb nog een keer bijna een privé concert met Roger Hodgson meegemaakt.
Echt waar?
Hij was bevriend met, ik was vlak na mijn scheiding, tenminste in mijn eerste scheiding, zat ik in een bungalowpark in Soest, want ik woonde in Soest. Die bleek dus bevriend te zijn met hem. En eens in de zoveel tijd kwam hij daar logeren. En dan gaf hij dus voor de gasten die daar waren, gaf hij ook een concertje.
Oh, dan ging hij gewoon even solo met achter een elektrisch pianootje of zo. Ja. Nou.
Dat was erg leuk.
Dat is heel cool. Ja, erg leuk. Maar je zegt dat je hem gemist hebt. Of je hebt meegemaakt.
Ik heb meegemaakt.
Wel meegemaakt.
Ik heb meegemaakt.
Dat is lachen. En toen heb je ook nog tegen hem gezegd. Roger Hodgson, you are great. I have all your albums.
Nee, dat heb ik niet gezegd.
En toen zei hij van, you have all my albums. Give them back.
Oh, heb jij ze?
Ja, of de andere variant, hè? Ik heb al uw albums. Ah, maar ik heb al uw onderbroeken. Goed.
Eventjes.
Ja, zeker.
We moeten nog eventjes zeggen, Linde, je maakt fantastische koffie.
Ja, ik heb net van onze Linde weer een kopje koffie gekregen. En ik moet er even in roeren. Goed geluid hoor. Laten we meteen maar eens even diep. Laten we nieuws gaan doen. En dan, lokale politiek nieuws. Wat hebben we allemaal?
Nou, ik heb expres op ons beruchte lijstje heb ik gestaan. Geen lokaal politiek nieuws deze week.
Is dat door de regen?
Ik zou het niet weten.
Is dat,
het heeft niet de hele week geregend.
Is het omdat ze niks uitvoeren?
Ik zou het niet weten. In ieder geval, dit is voor het eerst sinds ik deze lijstjes maak, dat ik dus niks heb staan in de rubriekje politiek gerelateerd nieuws BES.
Volgens mij zijn ze heel erg hard aan het praten over die 50 meter bij Sorbonne, dat stukje weg wat is even moet worden gerepareerd.
Ja.
Wat al sinds de 70's in verschrikkelijke staat verkeert. Daar moeten ze zich eens wat aan doen.
Daar moeten ze dat nou wat aan doen. Ja.
Ja. Ja, ik denk, weet je wat, ga ik dat één keer aanstippen.
Als ze dat toch niks doen, kunnen ze gewoon zelf gaan repareren daar?
Ja, die mensen zelf. Kijk, als je zelf daar een resort hebt, en ondertussen zijn er al heel wat, die zijn vast best wel bereid om een beetje geld neer te leggen. Maar ja, in het verleden hebben ze dat ook al geprobeerd. En toen was het van, dat moet de overheid doen. Maar ja, als de overheid niks doet.
Als de overheid niks doet. En het lijkt erop dat ze niks doen deze week.
Nou, deze week hebben ze niks gedaan in elk geval.
Nou, in ieder geval niks spraakmakends.
Ja, dan gaat het goed leuk voor volgende week. Dan om om dat even te doen.
Ja, als er nu iemand luistert van de politiek die zegt van ja, maar we hebben heel belangrijke dingen gedaan. Nou, kom langs.
Ja, precies. Ja, je hebt nog wat is een uur en drie kwartier om hierheen te komen wandelen en even te vertellen wat je gedaan hebt. Ja. Als je in,
wat er allemaal belangrijk geweest is, wat wij dus allemaal in de pers hebben gemist.
Ja, wat is er allemaal niet gecommuniceerd naar ons, wat we hadden moeten weten.
Ja, ja.
Van die dingen.
Goed.
Hebben we, ik had wat gezien. Wat was het ook alweer? Ik had iets gezien. Ik had iets leuks gezien. Ja, zorgpas. Gezaghebber John Soleano heeft de eerste zorgpas ontvangen op Bonaire. Ik zag hem toevallig net. Uh-huh. Hij stond veel te dicht tegen mijn auto geparkeerd.
Uh-huh.
Of eigenlijk was ik als tweede aangekomen, dus eigenlijk was ik te dicht bij hem geparkeerd. Maar hij zag er fris en, hoe zal ik het zeggen? Hij straalde een veilig gevoel uit, volgens mij, omdat hij de zorgpas had.
Dat zou kunnen. Ik heb hem gisteren gehaald. En toen kwam ik tot de ontdekking van... even een vraagje. Om te kijken hoe nou de communicatie over die zorgpas geweest is. Waar is die zorgpas voor nodig, Michiel?
Er is mij verteld dat die zorgpas nodig is als je in het buitenland bent. En je hebt zorg nodig, for whatever reason. Dat je daarmee kan laten zien dat je verzekerd bent.
Deels.
Dat is wat mij verteld is.
Ja, en nu kwam ik gisteren tot ontdekking. Doordat de mevrouw die mij die pas overhandigde dat netjes uitlegde. Die zei van nee, het is ook voor hier op Bonaire. Want met het uitreiken van de zorgpas vervalt de cedula als zorgpas.
Oh, dat is interessant. Dus er staat gewoon een foto op die zorgpas?
Nee.
Het is geen foto-ID?
Nee.
Dus dat betekent dat als je je zorgpas laat zien, dat ze nog steeds zullen zeggen, kunt u ook even laten zien dat u echt bent...
Wie je bent.
De naam die hierop staat.
Ja.
Dus
je moet nu opeens twee passen meegenomen.
Oh, jongens. Ja, nou ja, goed. Dit is weer op zijn Bonaireaans dan. En is daar niet over nagedacht dat er misschien een fotootje op zou kunnen of wat dan ook?
Ik weet niet of daar over nagedacht is. In ieder geval, het is niet gebeurd. En ik heb zitten af en te vragen van waarom... Hebben ze nou opeens die zorgpas ingevoerd? Nou ja, dat hebben ze waarschijnlijk gedaan omdat de cedula valt onder de lokale overheid en de zorg valt onder de Rijksoverheid.
Ja.
Daar moet ze opeens. Ik heb begrepen dat daar heel veel in misgegaan is in het verleden. Het zorgkantoor moest nu tot nu toe gebruik maken van de administratie van burgerzaken of van de cedula.
Sorry, word ik helemaal niet ziek. Ik word er echt een beetje allergisch van deze verhalen. Maar wordt er niet gecommuniceerd tussen die afdelingen?
Nou ja, we hebben vandaag ook nog een ander onderwerp straks waar we over de communicatie kunnen hebben.
Ja.
De communicatie schijnt op dit eindeland wat dat betreft vrij lastig te zijn.
Ja, dat is ook wel een terugkerend thema in dit programma sinds het ergens in de sixties begon onder Boudewijn Scholz. Maar ik vind het heel vreemd. Maar wat gebeurt er dan als je ermee in het buitenland staat? Met je zorgpas, zonder foto?
Nou, de zorgpassen die je in Nederland krijgt, die hebben ook trouwens geen foto. Dat maakt mij iemand op attent van nee. Maar ik heb van mijn zorgverzekering ook een zorgpas. Of een healthcare pas. En daar staat ook geen foto op. En die zegt ik inderdaad van ja, ik moet hem inderdaad van nu dan legitimeren dat ik het inderdaad ben.
Met een tweede pas?
Met een tweede pas.
Nou.
En rijbewijs weet ik veel wat.
Nou, het zou erg fijn zijn voor de volgende keer dat ze die passen gaan maken. Dat ze daar.
Nou, ik ben benieuwd waarom het niet gebeurd is. Is dat inderdaad slechte communicatie? Of heeft dat met een privacy iets te maken? Ik weet het niet. Maar ja, ze willen wel je bankrekening weten. Al dat soort zijn.
Ja, ik wil wel zeggen. Als je bekijkt wat ze allemaal willen weten. Ja. Dan heb ik zoiets van. Nou,
hoezo een
fotootje erbij? Dat kan ook zo. Kijk, daar hebben we nog een pas. Het lijkt alsof daar helemaal niks op staat. Farita Jobby is net aangekomen. Die zit hier. En die zwaait met zijn zorgpas.
Oh ja, dat is een pas met van die ingestanste lettertjes.
Oké, en is dit een andere pas dan de
dit
pas
is
die
andere
jij
pas.
Hebt?
Ja, dit is een heel andere pas dan die ik heb. Deze is helemaal wit en helemaal blank. En ik heb een gouden kaart.
Goud?
Ja, nou
niet
ja.
Met leuke kleurtjes?
Nee, nou ja, goed. Een beetje gouden kleurtjes. Ik zal je straks laten zien.
Met echte stukjes goud. Ja, het is radio, hè, dus dat maakt ook niet zoveel uit.
Nee, maakt niet zoveel uit. Maar in ieder geval, wat wel duidelijk is, is van dat inderdaad echt gecommuniceerd is van ja, die pas is nodig voor buitenland. Nee, hij blijkt dus ook op Bonaire zelf. En dat, ik heb aan meer mensen gevraagd en iedereen had begrepen dat hij alleen voor het buitenland was. Als je niet op het eiland spoedeisende hulp nodig hebt. Nee, hij is ook nodig als je naar de apotheek gaat en je medicijnen op moet halen.
Ja, nou het is wel handig, want je moet natuurlijk voorheen moesten speciaal bij ZVK
een papier halen.
Sorry, ZJCN, laat het er even bij blijven. Een papiertje halen waarop stond dat je verzekerd was. Dus een beetje beter is het wel. Dit ding kan je gewoon op zak hebben.
En die papiertjes waren een half jaar geldig. En deze zorgpas is 5 jaar geldig.
Ja. Nou, laten we hopen dat we over 5 jaar er een foto hebben.
Ja, het zou wel handig zijn, denk ik.
Dat is handig voor iedereen.
En als er iemand van ZJCN of andere overheidsinstelling weet waarom er geen, dat er een reden is waarom er geen foto op staat. Loop door de regen heen naar Cuba toe en kom het even vertellen.
Luister, het zijn Bonaireanen, dus die gaan niet door de regen heen lopen. En sowieso enige vorm van, hoe heet we dat? Hoe heet dat? Een initiatief. Hè?
Nou ja, weet ik veel. Ik
bij de overheid
roepen.
Hier.
Ik kan het altijd roepen.
I don't know, man. Ik ga een nieuwe plaat draaien. Het is ook wel een nieuwe plaat. Vorige week was hij binnengekomen in de top 40, maar toen kon ik hem niet draaien. Want toen hadden we de talenten van Pasta Ebasta hier. Maar hier is hij dan, Alex Warren en Burning Down.
I guess you never know.
Alex Warren en Burning Down. Ondertussen begint het hier weer flink te regenen. Je weet natuurlijk wel, als het gaat regenen hier, dan je weet dat het echt regent als er fluitkikkertjes zijn. Hè? Heb je dit geluid? Heb je dan? Ken je dat geluid?
Ja, ik weet het heel geluid, want ik heb die kikkertjes jarenlang na elke regenbui bij mij in de huiskamer gehad.
Nou, ik had ze vandaag, toen ik vanmorgen opstond en ik liep, ik liep even naar buiten om mijn schone onderbroeken te pakken. En toen hoorde ik dit alweer. Ja. En dan weet je dat het goed geregend
heeft. Nou, ze zijn nu naast mij zijn ze een wijk van 27 huizen aan het bouwen. Dus nu heb ik er minder last van. Ik vond ook geen last hoor. Maar als het na een paar dagen goed geregend had, dan s'avonds met het licht aan, dan zaten er opeens tientallen kikkertjes bij mij in de kamer.
Ja, nou die komen wel weer hoor. Hoe heeten ze? De Pleurodema brachiops. Zo heten ze. Hele kleine rotkikkertjes waar een heleboel geluid uit komt.
In Nederland had ik een huis met een vijver. In die vijver hadden we dus kikkertjes zitten. Wij hebben op een gegeven moment het huis verkocht. En de mensen hebben die vijver leeggemaakt en gedempt. Omdat ze kinderen hadden. Ze waren bang dat kinderen in die vijver zouden vallen. Toen was ik daar op een gegeven moment om post op te houden. Toen zei die nieuwe koper, zei dus van hey, loop even mee. Toen zaten we op de plek waar... Op de plek waar die vijver had gezeten, zaten dus 20 kikkers daar zo van, geen water.
Ja, die komen natuurlijk uit de grond. Dan krijg je dat.
Ja, dat is heel grappig. Gaan we gelijk met het volgende onderwerp? Of hebben we nog een klein onderwerpje waar we denken op de lijst van, daar heb ik het nog even over?
Nee, laten we maar gelijk nemen. Die mannen die zitten hier allemaal. Dus
die zitten toch braaf met de koptelefoon op?
Ja, precies. Die zitten hier te wachten tot ze een keer aan de beurt zijn. Waarom niet? Zal ik die kikkers even uitzetten? Even kijken hoor, even kikker uitzetten hier. Zo, dat is beter.
Oké.
Nou hoor je de regen wel goed hoor.
Ja, kijk, het probleem is, we hebben heel gerichte microfoons. Maar als we dan al die microfoons openzetten, dan wordt het een soort rondom gevoelige microfoon.
Dan staat er eentje.
En dan ga je... Nee, die staat dicht. Dan hoor je opeens die regen heel, heel goed. Want kijk, nou zet ik de microfoons van de twee gasten weer dicht. En dan hoor je bijna geen regen meer.
Oh ja, ja. Ja, ze zitten ook wat dichter bij het water. Goed, nee. Maar wie zijn die gasten dan?
Dat zijn Jan Verbeek en Farid Ayoubi. Die hebben al een keer heren hier aan de tafel gezeten.
Ja, wat was dat vorige week, 2 weken geleden?
2 weken geleden.
2 weken geleden,
en
inderdaad.
Zij zijn pro-Lagoon.
Dat wil niet zeggen dat ze voor Lagoon zijn. Ze zijn van de actiegroep pro-Lagoon.
Ja.
En zij maken zich heel veel zorgen, en met recht trouwens, over alle giftige stoffen die er allemaal op de landfill bij Lagoon worden gedumpt. En die langzaam maar zeker over het hele eiland uitwaaien. Twee weken geleden waren ze eigenlijk een beetje begonnen met een soort media-offensief. Nu zijn we twee weken verder en er zijn ontwikkelingen.
Er zijn hele grote ontwikkelingen. Onder andere dat de inspectie voor leefomgeving en transport met een vernietigend, maar werkelijk vernietigend rapport overgekomen is. De teamleider van die het rapport heeft samengesteld, heeft in Trouw in Nederland, de Nederlandse krant, gezegd van Lagoon is Lekkerkerk in het kwadraat. Lekkerkerk was een van de meest erge gifgronden in Nederland in de 80e jaren. Heeft jaren geduurd en miljoenen gekost om dat te renoveren. En hij zegt van wat er op landfill gebeurt in een Bonaire is Lekkerkerk in het kwadraat.
Ja, als dit was gebeurd ergens in Nederland, in Limburg of zo, dan had het ongetwijfeld het landelijk nieuws bereikt. Maar goed, er zijn rapporten geweest. Jan, vertel.
Ja, er was inderdaad een vrij schokkend rapport. En daarmee denk ik dat het ook wel zichtbaar is dat dit probleem echt een probleem van heel Bonaire is. En de mensen in Lagoon hebben er jarenlang al last van gehad. Maar al het afval van Bonaire komt daar terecht. Ja, dat heeft tot brand geleid. De verbrandingsoven verbranden ook een deel van dat afval. Daar hebben die mensen overlast van gehad. Dus ik denk dat het heel goed is dat het nu ook door een toonaangevende instituut als het IOT, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur in Nederland, bevestigd wordt dat dit zo niet langer door
kan
gaan.
Dat het gewoon niet kan.
Nee, absoluut.
Het rapport gaf ook aan van dat dus in de baai van Lagoon het water zware metalen bevat en ook daar de grond zware metalen. En dat alleen maar kan komen, dat doorgecijpeld is vanuit het landfill.
Ja, ik heb me redelijk ingelezen, zoals jullie wellicht gemerkt hebben in andere media optredens. In 1998 is er al een stortmanagementplan gemaakt, waarin eigenlijk aangegeven werd van nou, dat is niet zo nodig dat die vloer afgedicht wordt. Want dat percolaten, dat doorlekken van dat water, dat valt wel mee. Want hier op die eilanden verdampt dat allemaal wel. In 2013 heeft OLB en Célibon dat zelf geconstateerd dat dat percolaat toch een heel groot milieurisico vormt. En ze hebben geconstateerd dat er heel groot risico is op brandschade, milieuverontreiniging. Ja, dat constateer je zelf en dan doe je 11 jaar lang niks. Alleen maar meer afval op die berg gooien. Dat is dus precies de reden dat Pro Lagoon al 20 jaar bestaat. En dat wordt wel tijd voor echte zichtbare actie, denk ik. En daar dringen wij heel hard op aan.
Die branden die er zijn geweest.
Zijn.
Ja, inderdaad, want het brandt nog steeds. Dat tast toch ook dat percolaat aan, of niet?
Ja, ongetwijfeld. Ik bedoel, ik ben geen deskundige. Ik kan heel goed lezen en verbanden leggen. Maar ik ben geen deskundige op het gebied van afvalverwerking. Dat is te veel eer. Ja, ik bedoel, dat is heel duidelijk. Als die baai zo vervuild is met zware metalen, wat is er dan bij die branden allemaal in de lucht terechtgekomen? En wat hebben dan die mensen die beneden winds wonen in Lagoon Hill, Antriol, Nikiboko, Amboana, Barrio Mexico, waar ik zelf woon. Wat hebben die allemaal ingeademd vannacht? Gisteravond was het weer raak. Heel veel.
Ik heb het geroken.
Ja, jij woont in de buurt daar.
Ik woon daar in de buurt en ik heb het geroken. Ja.
Vanochtend vroeg ook, wij konden niet op de veranda ontbijten. Nou, dat had dat deels ook met de zware regenval te maken. Maar dus is gewoon een ongoing probleem. Absoluut.
Nee, want ik stapte gisteravond eventjes naar buiten toe en toen dacht ik van oké, ik ruik dus de landfill weer. Echt dat zware, je ruikt gewoon dat het niet oké is.
Ja, ik woon een beetje te dichtbij. En dus wat ik heb gezien uit de ramen.
Farid, kan je iets dichterbij de microfoon praten?
Oké, de situatie was zo. Ik heb een speciale laserlampje gekocht en ik heb een video gezet in de groep. Deze laserlampje, als je het aandoet, dan kan je lezen de lucht. Ja. Dus alles wat particula's, ik weet niet de juiste naam in Nederlands, particula's.
Deeltjes
die in de lucht zitten, die laserlampje kan het aflezen. Ja. Dus gisteren heb ik een opname gedaan, want het was vreselijk gisteravond. Tot vanmorgen ook. Ik heb een opname gedaan. Ik heb het in onze groep-appje doorgestuurd. Kon je duidelijk zien hoeveel particula's in de lucht waren. Zelf binnen in mijn huis heb ik ook een opname gedaan met deze speciale lampje. En je kon zien binnen in het huis was er ook particulaars in de kamer.
Nou ja, het kan ook niet anders. Want als je zo dichtbij zit en het gaat branden en het gaat, er komt rook af, dan moeten er dus gewoon giftige stoffen in de omgeving zijn.
Ja,
bedoel, maar, daar hoef je niet lang over na te denken. Dat kan je gewoon bedenken.
Ja, maar ik heb dat lampje ook omgedraaid. Niet alleen naar de landfill toe, maar ik heb het omgedraaid naar richting Andriol, Noord Salina, Amwana, Lagoon Villas. Ik heb de lampje omgedraaid om te kijken wat de situatie is aan de andere kant van mijn huis. En dat was ook zwaar, hoor.
Dat kan me voorstellen. Ja. En, maar er is dus nu een rapport. Jullie hebben behoorlijk aan de bel getrokken. Er is belangstelling voor. Er is ook duidelijk belangstelling in Nederland voor. Ik bedoel, die teamleider van de inspectie is niet voor niks geïnterviewd voor Trouw.
Ja, ja. Dat zal hij niet doen als hij denkt dat het geen ernstige situatie is.
Ja, denk ik ook.
Ja, we hebben een persconferentie gehad. Jullie vertegenwoordiger van jullie was daar ook bij.
Judith was erbij.
Judith, ja. Heel veel pers gesproken. Deze week is dit, geloof ik, het vierde radiooptreden wat we hebben over dit onderwerp. En dat blijven we doen. We hebben ook op de persconferentie mochten we Clark Abraham en Angelica Cecilia tot onze gasten rekenen. Daar hebben we ook nog mee gesproken. Ook aangedrongen op een afspraak. Gisteren is aan ons doorgegeven telefonisch dat er een afspraak zou komen en een uitnodiging om met het BC hiervoor te gaan zitten. Mm-hmm. Dus dat zou volgende week ergens plaatsvinden. Maar wat onze grote zorg is, er wordt nu vanuit Den Haag druk uitgeoefend vanuit ILT. Die zit trouwens in Utrecht volgens mij.
Ja.
Maar goed, Den Haag is even de verzamelname.
Nou ja, ze doen die opdracht van Den Haag.
Precies. Dat ligt dan bij de Rijksvertegenwoordiger. De Rijksvertegenwoordiger heeft daarover het BC aangeschreven. Het BC moet daarop reageren.
Ja, sterker nog, dat hadden ze gisteren moeten doen.
En volgens mij heeft Clark Abraham in een interview wat na onze persconferentie buiten met hem genomen is met Energia TV aangegeven dat hij die brief ook zou delen met hun reactie. Die hebben we ook gisteren nog per mail opgevraagd, nog niet ontvangen. We hebben ook bij de Rijksvertegenwoordiger aangedrongen op een afspraak. En waarom doen wij dat? Wij zijn degene die last hebben van die landfill. En zij zijn degene die daar een beslissing over gaan nemen. Maar zoals het er nu naar uitziet, worden die beslissingen genomen zonder ons erbij te betrekken. En dat is iets waarvan wij zeggen, wij snappen dat wij geen politici zijn. Maar ik denk dat het wel goed is als je weet wat het werkelijke probleem is.
Nou ja, mag ik het wat breder trekken?
Zeker, graag.
Niet alleen jullie hebben er last van, het hele eiland heeft er last van. Ik bedoel, dit gaat niet alleen jullie aan, dit gaat het hele eiland aan.
Kijk, jullie zijn toevallig het eerste front. Jullie zijn het kanonnenvlees.
Ja.
Jullie merken het eerste, maar het waait over het hele eiland heen.
Absoluut. Nou, dat is iets waarvoor wij ook al de hele tijd waarschuwen. Wat je ruikt en wat je direct voelt, dat geeft je een waarschuwingssignaal. Maar er zijn heel veel mensen die het onbewust inademen. En daar moet je ook ernstig zorgen over maken.
Kijk, aan deze kant van het eiland, de wind komt toch van het oosten af. Dus aan deze kant van het eiland waar we nu zitten, ruiken we het niet meer.
Nee.
Maar dat betekent niet, als jij hier met dat lampje gaat, Farid, of dat dan hier echt schoon is. Ja, ik betwijfel het.
Dat heeft de dokter ook, die ons heeft bezocht. Want er is een dokter speciaal gekomen om te kijken naar de lijstje van onze medicijnen enzovoorts. En die specialist, die dokter, hij is niet alleen een dokter. Hij bestudeert ook bacteriën en andere dingen. Dus hij heeft gezegd duidelijk aan ons. Hij zegt, Farid, luister, het is niet het roken dat je kan zien en dat je kan ruiken dat gevaarlijk is. Want als je het ruikt en als je het ziet, vanzelf loop je weg.
Ja.
Het is het rook, of het wat je niet kan ruiken en niet kan zien.
Het onzichtbare gevaar.
En dat is het dodelijk. Dus bepaalde mensen op Bonaire die denken van, ach ja, we hebben geen probleem, want we ruiken niks. En ze weten niet eens dat ze op weg zijn om dood te gaan.
Mm-hmm.
Dat proberen we uit te leggen aan de bevolking. Ja. Niet omdat je het niet ziet, niet omdat je niet in de buurt woont en omdat je het niet kan ruiken, betekent dat je leven niet in gevaar is.
Nee, heel terecht.
Ja, en dat proberen we uit te leggen aan de bevolking. Van, dames en heren, jullie leven is in gevaar. Want jullie ademen in een zuurstof, een lucht, dat jullie niet eens weten wat erin zit.
En als dit ook bekend wordt, om eventjes naar de economische kant. Als dit ook bekend gaat worden, echt duidelijk bij de toeristenindustrie.
Ja, ja, misschien tijd voor een interviewtje op CNN of zo. Ik weet niet of jullie daar contacten hebben. Dan,
nee, helaas niet.
Nee, maar goed, ja, we zullen natuurlijk... Kijk, wij houden van dit eiland. En zou het zonde vinden als die sector daaronder gaat lijden. Want er zijn zoveel mensen van afhankelijk.
Nou ja, er hoeft niet eens dat de sector eronder gaat lijden. Maar wel dat de mensen bewust gaan worden. Want dat als het onder andere... vooral Amerikanen zijn daar dus heel erg gevoelig voor.
Absoluut, ja.
Dat zijn altijd de eerste die gaan cancelen. Ook met krokodil... is dat gebeurd. Dat waren de Amerikanen die als eerste gingen cancelen. Als wordt gezegd van jongens, die lucht hier is onzuiver en dat moet je niet zijn. Ja, dan gaat dus ook de toeristindustrie gaat daarvan. Dus ook daarvan denk ik van jongens, mensen uit de toeristindustrie, dit is ook voor jullie heel belangrijk.
Het imago van het eiland als natuurbestemming.
It's in our nature.
Ja, letterlijk.
Ja.
Ja. Ja, it's in our nature.
It's in our nature en het moet eruit.
Ja, het moet eruit. En dat bedoel ik.
Gisteren was ik even bij de dokter aan de overkant van het hospitaal. En de dokter die heeft mij gecontroleerd. En de dokter zei ook tegen mij, Farid, als je zoveel last hebt van de landfill, waarom blijf je dan daar? Oké, waar moet ik naartoe? Dat is vraag nummer 1.
Dan moet je naar een ander eiland toe.
Ja, maar de dokter die beseft het niet dat zijn leven ook in gevaar is. Mm-hmm. Ook denkt hij dat hij lekker op zijn stoepje zit en een lekker frisse luchtje en een bakje koffie. Maar zijn leven als dokter is ook in gevaar. Dus het is niet alleen voor Farita Yubi, het is niet alleen voor Jan, het is niet alleen voor die mensen die in Lagoon wonen. We hebben een probleem, het is een eilandelijke probleem.
Maar goed, hoe moet het nu verder? Want we hebben duidelijk, we hebben de wetenschappelijke rapporten. We weten dat het...
Mag ik daar iets over zeggen? Sorry als ik je onderbreek. We hebben wetenschappelijke rapporten en er zijn onderzoeken gedaan naar de landfill en naar de milieuproblematiek. Maar ons grote probleem is al die jaren nog niet onderzocht en dat is de volksgezondheid.
Ja.
En we horen nu van via allerlei kanalen van ja, we zijn bezig met dit op te ruimen en het medisch afval, wat echt een tikkende tijdbom is. Daar staan 9 containers met medisch afval. Die moeten gekoeld vanuit de medische zorgverleners, moeten die vervoerd worden, opgeslagen worden, gekoeld, bewaard worden tot aan het moment van vernietiging. Die vernietiging zou normaal gesproken met die verbrandingsoven moeten plaatsvinden. Dat vindt niet plaats. Dus dat medisch afval staat daar in ongeconditioneerde
vorm. Even voor alle duidelijkheid, dat vindt niet plaats omdat die oven dus niet deugt.
Die oven deugt niet en die is nu buiten gebruik, buiten bedrijf gesteld. Geheel terecht, want die veroorzaakte ook nog eens jarenlang hele giftige uitstoot. Omdat die verkeerd gebruikt werd. Of de verkeerde oven. Er is ook een heel boek over te schrijven over die oven, denk ik.
Maar ook de fabriek die oven heeft gebouwd, of die ovens bouwen, die zeggen het ook. Ook is de oven de juiste oven. Het mag niet binnen een cirkel zijn van 3 kilometer van bebouwde kom. Ook is het de juiste oven.
Ook al is het, maar dit is het niet.
Ja, correct. En ja. Het is het niet.
Dus dat medisch afval staat daar. En dat wordt, staat gewoon vol in de zon. Nou, dan hoef ik hier niet, mensen die hier wonen niet uit te leggen wat het effect is als je vol in de zon staat. Maar dat is een broeiplaats van bacteriën.
Ja.
Daar wordt nu aan gewerkt. Maar goed, dat zijn allemaal stappen die nodig zijn. Dat wordt gedaan. Maar ondertussen, de mensen die al die jaren dat hebben ingeademd, ja, die hebben nog steeds niks, geen onderzoeken gehad. Er zouden vetmetingen gedaan kunnen worden om te kijken wat er in het vet zit. Maar hoe langer je wacht, hoe minder zinvol dat soort onderzoeken worden op een gegeven moment. Maar dat neemt niet weg dat die stoffen nog niet verwerkt zijn, nog niet afgebroken zijn. Dus ja, hoe langer we daarmee wachten. En publieke gezondheid heeft na die brand in mei een hele mooie website gebouwd. Met allemaal waarschuwingen erop. Op bonairecrisis.com of zo heet die site. Ik heb daar een kopietje van gemaakt. Als je dat leest, denk je van nou, dat is een mooie checklist, een mooie to-do-list die we kunnen gaan aanpakken met onderzoeken naar de volksgezondheid. Nou, ik ben niet gebeld en deze mensen zijn ook allemaal niet onderzocht.
Gisteren was ik bij de strand bijvoorbeeld, zag ik, niet alleen gisteren, maar de hele week, zag ik een paar Peruanen daar aan het vissen. En ik wil stoppen en zeggen van luister, alsjeblieft eet die vissen niet op. Maar ik kan het niet zeggen, want er staat geen bordje. Dus ik heb het ook gezegd in de groep. van onze groep van luister, ik wil heel graag 2 boordjes hebben. Ik wil een boordje hebben bij de strand, een lagoon van dames en heren, alsjeblieft eet geen vis en niks van deze lagoon. En een tweede boordje wil ik...
Dat heeft te maken dat er zware metalen in het water zitten.
Correct. Een tweede boordje wil ik hebben, dus officieel door de overheid, van trespassing on your own risk because possibility of contamination in this area. Dus ik wil die 2 bordjes hebben daar.
Mm-hmm.
Want het is niet veilig voor ons, maar het is ook niet veilig voor het publiek die daar op visite komt.
Jullie hebben met jullie open brief een paar weken geleden hebben jullie een aantal eisen gesteld aan het bestuurscollege. Dat moet binnen 30 dagen moet er een aantal daarvan ingewilligd zijn. Hebben jullie enig zicht op dat er serieus genomen wordt?
Nou, als het echt serieus genomen zou worden, dan hadden we die afspraak inmiddels wel gehad. Hij wordt nu ingepland. En wij horen het BC bij de persconferentie zeggen van ja, die eisen zijn allemaal realistisch. Nou, dan denk ik, dan kunnen we ook eens gaan praten over tijdslijnen. En wij hebben 30 dagen gesteld.
Oh, wacht even, wie zegt dat realistisch is?
Dat de eisen aan zich, zijn de 2 gedeputeerden die bij onze persconferentie aanwezig waren. Daar werd gezegd, nou, het is allemaal terecht. Ik geloof dat Nina den Heijer ook in een persconferentie 2 weken geleden heeft aangegeven van ja, we begrijpen die eisen en alleen de tijdslijnen was dan een vraagteken. Goed, laten we eerst maar eens aan tafel gaan zitten. En sommige dingen moeten misschien opgestart worden. Maar als we zien dat er progressie is, dan kun je ook weer beginnen met vertrouwen terug.
Wij zijn deze uitzending begonnen met te constateren, want voor het eerst in dat dit programma bestaat, en de lijstjes met het onderwerp bestaat, staat er bij lokaal politiek. Geen nieuws.
Nou, dan kunnen we dit dan aan toevoegen, toch?
Ja, dat zit ik ook van. Daar had dus onder andere dus dingen over Lagoon moeten staan.
Ja, ik denk dat het een onderwerp is dat politiek gewoon bovenaan de agenda moet komen te staan. Ik bedoel, als die milieuramp in Lekkerkerk, ik geloof 20 jaar heeft gekost om op te ruimen.
Miljoenen
euro's of guldens waren er toen nog. Dan onderschatten we echt de impact van die landfill. Ik bedoel, onze bij ons aangehaakte milieuwetenschapper heeft een presentatie gegeven. Volgens mij is die ook met jullie gedeeld. Daar staat in dat het geloof ik die landfill, die berg aan afval, daar kun je 2 keer de Prinsen, Heren en Keizersgracht in Amsterdam mee vullen.
Maar dan is die vergiftigd.
Dat is waar, dus dat is niet de bedoeling. Maar in Amsterdam is nog wel een afvalverbrander die geloof ik te weinig afval heeft. Dus ze importeren het afval uit het buitenland. Ze kunnen best een paar boten met afval naar Amsterdam toesturen. Hebben ze wat te verbranden de komende tijd. Maar ja goed, weet je, het probleem verplaatsen is ook niet altijd de oplossing. Ik denk dat we vooral moeten beginnen met onze afvalmanagement aan te passen. Meer moeten recyclen, et cetera.
Alleen... Ja, kijk, we kunnen hier niks. Dat is het eerste, dat is een van de problemen. Dat we hier helemaal niks kunnen. We kunnen niks verwerken. Dus daar moet gewoon wat aan gaan gebeuren. Kijk, en desnoods zet je een fabriek op Curaçao natuurlijk. En dan breng je alles van Aruba en van hier en natuurlijk van Curaçao zelf daar naartoe.
Ja.
Maar er moet iets zijn om al dat gif te kunnen verwerken.
Ja, maar wat jullie vorige keer ook al zeiden, afval is tegenwoordig een verdienmodel. Dus er moet een constructie te vinden zijn dat met het afval dermate veel geld verdiend wordt, dat je daar ook het probleem mee kan betalen. De oplossing van het probleem kunt betalen. Daar moet de oplossing... Farid?
Ja, die het bestond al. Mm-hmm. 15 jaar geleden, ik herhaal het weer.
Er is
een bedrijf gekomen die wilde al het afval van Aruba, Curaçao en Bonaire meenemen.
Kopen?
Nee, meenemen. Ja. Maar nee, Celibon heeft gezegd en Celicor heeft gezegd, nee, we geven je niks, je moet ons betalen.
Mm-hmm.
Dus 15 jaar geleden al bestond de mogelijkheid dat Bonaire en Curaçao geen landfill hebben. Alles moest geëxporteerd worden. Nee, jullie moeten ons betalen voor onze vuil. Dat is het probleem.
Mm-hmm.
Nou ja, dat is dus wel een manier. Als je nu zegt van oké, zij kunnen dat vuilnis krijgen. Dat is wel een manier om in ieder geval te beginnen met de boel op te ruimen.
Dat er in ieder geval geen nieuw vuil meer bij komt.
Correct.
Ja.
Zij wilden met een eigen investment wilden ze een pier bouwen in het zuiden. Want daar was het rustig met de zee. Dat alle vuilniswagens van het eiland loodrecht rijden naar de pier en dumpen in de schip.
Heb je nog wel het probleem van dat daar heel veel natuur is en kwetsbare koralen en dat soort zaken. Maar daar zijn oplossingen voor te vinden.
Ja. Er ligt al een pier, hè, voor de saltcompany.
Ja. Ja, plus dat je ook nog iets met drijvende pieren kan doen.
Dit kan ook met een drijvende pier, met pontontjes naar buiten. Ja. Twee grote ankers en klaar.
Maar goed, het is niet aan ons om de oplossingen te bedenken die bij de afdeling bedacht moeten worden.
Mijn ervaring met politiek is dat als je de oplossing al aanbrengt, dat je meer kans hebt dat ze er wat gaan doen.
Ja, oké. Okay. Nou, zo zit ik niet in elkaar. Ik probeer me met mijn eigen werk te bemoeien.
Nou ja, dat is dan onze taak misschien. Ja, als journalist, om dan inderdaad ook met suggestie voor oplossingen te komen. Maar nogmaals, wij zijn niet de specialisten. Wij kunnen alleen als geïnteresseerde leken gewoon zeggen wat wij denken. Maar er zijn dus wel degelijk dingen te doen, op korte termijn.
Ja,
ja, en dat is toch wel heel belangrijk. Kijk, het probleem is natuurlijk, de werkgroep bestaat al 20 jaar.
Ja.
Dus al 20 jaar weten we dit. En al 20 jaar wordt er niets gedaan. Dan ga je het op een gegeven moment ook wel over schadevergoedingen ga je praten.
Nou ja, ik denk dat de bewoners nog eventjes denken bij aan andere gevallen. Dat je rustig mag denken van dat de omwonenden van Lentville gecompenseerd moeten gaan worden.
Ja, dat denk ik wel. Iemand als Farid, van wie zijn gezondheid dusdanig is aangetast dat hij nog maar moeilijk zijn werk kan doen, dan lijkt het me wel duidelijk.
Ja. Ja, in ieder geval, daar moet serieus over nagedacht worden. En er moet serieus onderzoek naar gedaan worden. Wat dat dan, die compensatie moet zijn en voor wie.
Ja, en verantwoordelijkheden. Want ja, ik weet niet, als het al 20 jaar speelt en 20 jaar wordt het onder de mat geschoffeld. Ja. Dat is misschien bijna wel crimineel te noemen.
Hebben jullie nu het indruk, om eventjes, dan moeten we misschien denk ik even naar een plaatje toe. Of zullen we dat nog even uitstellen?
Nee, laten we het gesprek even afmaken.
Hebben jullie de indruk dat nu eindelijk na 20 jaar het probleem eindelijk eens een keer serieus genomen wordt?
Ik denk dat we met dat rapport van het ILT en alle rapporten die hiervoor al verschenen zijn, vooral moeten hopen dat dit rapport niet onder in de la terecht komt, maar dat het echt serieus opgepakt wordt. De indruk die wij hebben, de reacties, maar goed, dat is allemaal mondeling. Dat is dat het, de urgentie duidelijk is. En nu zijn we natuurlijk heel benieuwd naar welke acties er ook echt aan gekoppeld gaan worden. Want ook in voorgaande rapporten werd altijd gemeld van we zijn enorm bezorgd over dit probleem. Dus ja, ook dit rapport, het is urgent, het is complex, het is gevaarlijk. Alle krachttermen komen in het rapport naar voren. Alleen gaat Den Haag als Bonaire het opnieuw laat liggen. Want dat waren de voorgaande rapporten waren van OLB, Celibon zelf. En die zijn allemaal blijven liggen. Daar zijn wel programma's in gang gezet, maar niet afgemaakt. Want anders was er in 2021 al begonnen met het afbouwen van de landfill. Dat is ook niet gebeurd. Dus ja, we hebben weer een mooi rapport. Daar blijven we bij houden.
Nou ja, goed. En dit is niet het eerste alarmerende rapport van deze inspectie. Die hebben we ook nog over toezicht en handhaving. Al dat soort, ook daar hoor je dus helemaal niks meer over.
Nee, want dat kan ik wel zeggen. Sorry, maar de toezicht en handhaving, die zegt duidelijk, luister, wij kunnen niks doen, wij kunnen niks zeggen, want er komt een telefoontje van boven. Hou jullie SM dicht. Bemoei jullie niet met deze zaak. En wat dan?
Oh, smoel bedoel je?
Ik wist niet
in dit programma kan je gewoon smoel zeggen.
Okay, je mag dat soort dingen in dit programma zeggen.
Oké, okay, dus dat is. Ik loop naar de meneer van de handhaving. Ik zeg, luister, wat is de situatie? Farid, sorry, jullie hebben gelijk. Maar ik heb een telefoontje gekregen van boven. Hou jullie smoel dicht. Bemoei jullie niet met deze situatie. Weet je, blijf er buiten. Dus wat dan?
Ja.
Ja, dat kan niet. Wat jullie nu doen is gewoon goed. Gewoon de media opzoeken.
Ja.
En blijven hameren. En tot nu toe wordt er allemaal een beetje voorzichtig. Maar dit is gewoon een gifschandaal.
Absoluut.
Dat moet je ook gewoon zo noemen. Ja, het is een gifschandaal.
Met schandaal, met hoofdletters geschreven.
Ja.
Maar het is een milieuramp. Ik denk dat we dat sowieso wel kunnen vaststellen. En het is denk ik. Er zijn mensen die hun taak niet hebben uitgevoerd. Dus ja, dan kom je gauw op het woord schandaal uit, denk ik.
Ja.
En het is niet zo, het is geen incident. Het is
Linde, er is iemand die heel graag koffie wil.
Het is koffietijd, tune tijd.
Ja,
maar goed, hoe gaan we nu verder? Jij zegt bijna, alsof je erbij bij neerlegt van we hebben weer een rapport.
Nou, dit is meer een beetje omdat ik denk van die rapporten die hebben we allemaal al wel gezien en gelezen. Er wordt nu gezegd dat we volgende week dus een afspraak gaan krijgen. Ik ben benieuwd hoe concreet we dan te horen krijgen welke maatregelen er genomen gaan worden. Welke concrete acties. En dan heb ik het wel over smart. Hè? Dus niet, we gaan het doen. Maar met wie ga je het doen? Hoe snel ga je het doen? Is er budget voor aanwezig? Wie gaat het opbrengen? Ik bedoel, Wij willen dat monitoren. Dat is ook een van onze eisen. We willen aan tafel en zien en lezen. Wat gaat er gebeuren met het milieu? Welke maatregelen gaan jullie nemen? En wat gaan jullie doen op het gebied van de volksgezondheid? En dan niet even een keertje bloed prikken of zo. Mensen moeten gewoon doorlopend gemonitord worden. Als je 20 jaar blootgesteld bent aan deze schadelijke stoffen. Zware metalen zitten aan de ene kant in de lagune. Wat zit er aan de andere kant? Wat hebben die mensen allemaal ingeademd? Dan kun je dat niet even één keer afdoen met een onderzoekje. We moeten nu een nulmeting gaan doen voor de volksgezondheid van al die mensen. En dat blijvend monitoren. En ook kijken, als iemand met klachten bij de dokter komt, dan moet die dokter weten waar die persoon woont. En dat misschien gerelateerd is aan die landfill, aan die problematiek die daar ontstaat. En niet met een aspirintje weer naar huis sturen. En zeggen, ga maar even uitzieken. Want dat is niet hoe het werkt. Ik denk dat we daarin heel duidelijk onze eisen hebben gesteld. En ja, goed, we hopen volgende week dat we aan tafel zitten. En dat we dan een goed gesprek kunnen hebben met de mensen die op dit moment verantwoordelijk zijn.
Als jullie de aanleiding van dat gesprek nieuws te hebben melden, kom dan volgende week weer eventjes dat melden.
Ja, maar ik heb nog een probleem. Ik heb een probleem nu, sorry, met de Mariadaal. Ze verzorgen mij, ik, Farita Jubbe, ze verzorgen mij fantastisch, heel goed. Ik bedoel, als ik naar de hospitaal ga, krijg ik een service van als een koning. Maar Mariadaal zal wel moeten weten in hun lijstje van de bepaalde ziektes
van
bepaalde personen op het eiland in bepaalde wijken waar ze wonen.
Ja.
Dus Mariadaal zal moeten weten al dat de situatie zo is. En wie dan niet het beste om eerlijk naar voren te komen en zeggen van, luister, we hebben een lijstje van mensen hier ziek op het eiland. En ja, inderdaad, we hebben 80% van dat lijstje. De mensen hebben dezelfde klachten, enzovoorts, enzovoorts.
Er moet dus niet alleen onderzoek gedaan worden hoe het probleem wordt opgelost. Er zal ook onderzoek naar gezondheid moeten, wat onafhankelijk is van de rest van de onderzoeken. Toch?
Ja, lijkt mij een hele realistische eis. Er is 20 jaar lang, misschien wel langer, 25 jaar lang gespeeld met de volksgezondheid. Dan moet je ook niet onderschatten dat die gevolgen zo geïnternaliseerd zijn in het lichaam van iemand.
Vergelijk het met de problematiek in de tijd met asbest.
Ja.
Daar is denk ik erg goed mee te vergelijken. Waarbij dus het jaren geduurd heeft. Voor men door had van, ja jongens, je kan hebben over asbest. Maar je pas over 20 jaar merken we wat de gevolgen er zijn geweest.
Ook dat ligt nu ook op Lagoen trouwens.
Ja, dat ligt ook op Lagoen. Daarom dacht ik er aan.
En ook die verf, geloof ik, die gebruikt werd in de marineschepen. Dat was toch ook een schandaal met een bepaalde stof. Dat wordt jarenlang wordt dat toe. En je hebt daar legio voorbeelden van. Vroeger was roken, 100 jaar geleden, was voor de gezelligheid. En
voor de gezondheid zelfs.
Ja, 40 jaar later komen ze erachter dat je er kanker van krijgt.
Ben je gestrest? Joh, neem nog een sigaretje.
Ja, lekker rustig. Maar,
ja, en wat ik nu ook een klein berichtje binnen. Die zegt van, ja jongens, landfill, ja dat is een groot probleem. Maar het probleem van grondvervuiling op Bonaire is veel groter dan alleen Lagoon.
Absoluut. Ik ben laatst met Farid nog een rondje gereden daar achter de landfill. En als je ziet wat daar aan gaten gegraven is, waarschijnlijk om diabase af te graven. En hoeveel afval daar ingestort wordt. En wat gewoon in feite illegale stortplaatsen zijn. Dat wordt natuurlijk niet alleen. De landfill is dan nog een gecontroleerde plek waar er gestort wordt. Waar al een probleem ontstaat. Maar als we dit op deze manier over het eiland blijven doen, dan vergiftigen we het hele eiland.
Er zijn verschillende dingen. Een paar jaar geleden is er ook een onderzoek gedaan naar E. coli bacteriën. Hebben ze 24 kuilen gegraven. In 20 van die 24 vonden ze E. coli bacteriën. Dus ons grondwater is wat dat betreft, alleen al dat is vervuild.
Ja.
Het is helemaal mis. Maar 2 weken geleden hadden we het over Greenpeace. Daar hadden jullie een balletje op gegooid en dan kreeg je geen gehoor.
Nou, er is informeel contact geweest met Greenpeace, maar die voeren natuurlijk ook hun eigen strijd op het gebied van klimaatverandering. Wij dragen Greenpeace en hun doelen een warm hart toe. Wij focussen ons nu vooral even op onze eigen doelen. En onze eigen strijd die wij voeren om dit op de kaart te zetten. Laat ik het zo zeggen, er zijn meer natuurorganisaties, ook hier op het eiland. Maar we hebben nog nooit iemand gehoord over Lagoon. Dus,
nee, maar kijk, Greenpeace heeft internationaal een hele goede naam. En ze zitten volgende week bij ons aan de show.
Als het goed is wel. Ja.
Dus,
hartstikke mooi.
We zullen de vraag stellen volgende week.
Absoluut. Ja, kom even binnen wippen.
Nou, we waren bij de persconferentie en waren ze ook aanwezig. Dus dat was super. En ik denk dat zij ook zien dat wij hard vechten voor milieu en gezondheid. Greenpeace is natuurlijk primair een milieubeweging. Dus ja, we kunnen elkaar eventueel versterken. Maar goed, wij zijn ook gefocust vooral op de volksgezondheid en de aanpak die nu echt moet plaatsvinden. Kijk, een klimaatverandering is een hoger liggend concept. Wat natuurlijk ons allen bedreigt.
Ja, maar er is duidelijk een deelverzameling hier.
Absoluut.
Ja. Ik wil even nog een tekstje voorlezen die ik hier nu net binnenkrijg. Van dezelfde zegt van jongens, het grondverwarmingsprobleem is veel groter dan alleen landfill. Die zegt, pompstations, BOPEC, oude industrie, septic tanks, et cetera, et cetera. Ons grondwateronderlaag is zwaar vervuild en trekt langzaam naar de kust. Feest.
Ja.
Nou ja, niet echt feest.
Ja, feest met zeer cynisch.
Ja.
Weet u wat ik denk ook? De echo, de echo van de politici hier op het eiland. Oké, bijvoorbeeld, ik ben een hele goede tourgids. En ik heb mijn busje. Als mijn busje kapot gaat, ook ben ik een goede tourgids. Ik breng mijn busje naar de garage, want dat is niet mijn afdeling. De politiek heeft een probleem. Van ze brengen hun probleem niet naar de garage. Dus als de politici zeggen van luister Nederland, we hebben een probleem op het eiland, we kunnen het niet aan. Alsjeblieft, neem het over. En dat is klaar.
Ja.
Klaar, maar dat doen ze niet. Ze blijven doorzetten van ja, we kunnen het, ja, we kunnen het. Ja. En de jaren gaan voorbij en er gebeurt niks.
Goed bestuur is niet alleen dat je goed bestuurt, maar ook aangeeft gegeven van dit is te groot voor ons.
Ja, correct. Je moet eerlijk zijn als gedeputeerde, je moet eerlijk zijn als gezaghebber, je moet eerlijk zijn als overheid. Zeg van luister, Nederland, hier is de teugels, neem het over. En dan gooi je het op de schootje van Nederland. En ja.
Lijkt me een mooi einde van dit gesprek, want we moeten verder.
Ja. We moeten door, het is niet anders. Hartstikke bedankt dat jullie waren. Zodra er weer wat gebeurt, zitten jullie weer aan deze tafel, dat beloof ik je. We hebben jullie nu ook uitgenodigd, jullie zijn niet zelf aankomen kloppen. We zijn er genoeg bij betrokken en we zorgen dat iedereen gewoon op de hoogte blijft van wat er gebeurt. En
ik heb t-shirts.
Oh ja, vertel.
Wij hebben t-shirts van Pro Lagoon, die gaan voor $20. We hebben ze gekocht voor $20, kopen ze voor $20, dus we verdienen er niks mee. Dat is gewoon een beetje voor de promotie. Dus als iemand ons wil steunen met een beetje promotie, kunnen ze bij ons t-shirtjes bestellen van Pro Lagoon, Keep On Air Clean, Safe Lagoon enzovoorts.
Wit t-shirt met blauwe letters, ik zie tegenover me, Save the Planet.
Detox Lagoon. Save the Planet, Detox Lagoon.
Dat zijn de teksten.
Bonaire, Caribisch, Nederland.
We moeten verder.
We gaan door. Ik ga een plaatje draaien. Daarna hebben we eventjes ons reclameblokje. En natuurlijk heb ik een leuk toepasselijk plaatje gevonden. Namelijk Alice Cooper met Poison.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2, live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Klippen, 901.1.
Ja, nieuw onderwerp. Vorige week, zaterdagavond, werd de krokodil die al een tijdje daarvoor was gespot in Lak, werd gevangen. En iedereen was blij en iedereen riep, oh Stinapa, wat zijn jullie een helden. Er gingen foto's de ronde en niet lang daarna is de krokodil overleden. Toen begon er een beetje een schandaaltje. Er werd van alles en nog wat werd er gezegd door alles en iedereen. Een van de vissers die dat heeft... die erbij was. Die was bezig met de schuld af te schuiven op een ander team. Er is een heleboel gedoe. Dus wij vroegen Stinapa, kunnen jullie aan de tafel komen? Liefst misschien zelfs de directeur. Dat die,
Nou ja, nee, de liefste directeur. Wij wilden de directeur hebben, want hij is verantwoordelijk. Ik bedoel, je kan wel met ondergeschikt gaan zitten praten. Maar hij is uiteindelijk de verantwoordelijke voor wat er gebeurd is.
Ja, wat blijkt nou? Stinapa heeft... ze hebben een persconferentie gehad op dinsdag. En die is geloof ik niet zo heel erg goed gegaan. Dus nu heeft Stinapa een mediastilte afgekondigd. Niemand van Stinapa wil zich laten interviewen. Mag zich laten interviewen, heb ik het idee. Dus wat hebben wij gedaan? Wij hebben een ex-directeur van Stinapa opgeblazen. Opgezocht. en hij is nu aan de lijn. Arjen de Wolf, hallo.
Ik ben opgeblazen.
Een beetje opgeblazen ben je wel. Maar Arjen, die natuurlijk in het verleden ook presentator was hier aan deze tafel.
Arjen, even tussendoor. Ben jij Hans Free aan het luisteren?
Ik ben Hans Free aan het luisteren.
Kan je de telefoon aan je oren houden? Want dan is het voor ons geluidskwaliteit veel beter.
Gaan we doen. Even kijken.
Klik, klik. Knopjes gedraaid. Schrijfjes.
Kun je mezelf beter verstaan?
Zo, veel beter.
Dat is alles.
Nou, hartstikke goed. We zijn er.
Arjen.
Leuk weer eens bij jullie aan tafel rond. Daar al is het via de telefoon.
Ja, je zit nu op Curaçao, hè? Dus daarom kon je niet hier aan tafel zitten. Anders had je lekker kunnen meedrinken van onze koffie. Maar Arjen.
Arjen is ex-directeur, een oud-directeur van Stinapa, maar ook oud-directeur van DCNA.
Ja, Dutch Caribbean Nature Alliance.
En dat is de overkoepelende organisatie voor alle natuurorganisaties op de zes eilanden.
Ja, dus we mogen wel aannemen dat Arjen een beetje verstand heeft van natuur, een beetje verstand heeft van regeltjes. En Arjen, hoe kijk jij tegen het hele verhaal aan?
Nou, er zitten verschillende elementen aan. Als we het even heel simpel houden. Hoe is die krokodil op Bonaire gekomen? En hoe is vervolgens omgegaan met het vangen van die krokodil en in veiligheid stellen van die krokodil? In de eerste plaats denk ik dat weinig mensen zich realiseren dat deze soort krokodil in de hele regio voortkomt. Van de zuidelijke tip van Florida, langs de hele Caribische kust, Midden-Amerika en Zuid-Amerika, dus ook Venezuela. En langs de Pacifische kust van Zuid-Amerika. Dus hij is heel wijd verspreid in de regio.
Je kunt eigenlijk gewoon zeggen dat hij hier hoort.
Nou ja, in de
we
regio.
We hebben hem nu niet, maar...
We weten niet zeker of op Aruba, Curaçao en Bonaire af en toe niet zo'n krokodil ook aanwezig is. Dus,
zonder dat we het weten.
We leven regionaal gezien in de habitat van deze Amerikaanse krokodil. Dus een speciale beschermde en bedreigde soort. Dus of hij is komen aanstromen, ze kunnen vrij ver door zee zwemmen. Dit zijn krokodillen, het tweede wat niet veel mensen beseffen. Nu worden veel mensen zien krokodillen als de Nijlkrokodil, een zoetwaterkrokodil. Maar dit is een zoutwater- en brakwaterkrokodil. Die heeft bepaalde klieren in zijn bek, waardoor hij zout uit zijn water kan filteren. En ze kunnen vrij ver zwemmen. Dus er zijn twee mogelijkheden. Of iemand heeft een babykrokodil ooit is illegaal geïmporteerd op het eiland en losgelaten. Of één of meer van die dieren zijn met de stroom, de Orinoco-stroom, die langs onze zuidkust loopt, op een natuurlijke wijze op het eiland terechtgekomen.
Ja, dat is duidelijk. Wat ik opvallend vind is dat je zegt van... eigenlijk aan het suggereert van... jongens, het kan best vaker zijn dat wij door krokodillen bezocht zijn... alleen hebben we dat niet geweten.
Ja, absoluut. Kijk, krokodillen, deze soort Amerikaanse krokodil... is niet agressief tegenover mensen. Zoekt het liefst de bescherming op van brakwater, mangroves, lagunes... en gaat mensen het liefst uit de weg... En verschuilt zich ook. Daar was het ook zo moeilijk om dagenlang om dat beest überhaupt te vinden. Want dat beest zoekt geen mensen op. Dat beest dat verdwijnt, dat wil weg bij mensen. Dat neemt niet weg dat als je zo'n beest plotseling tegenkomt en dat beest schrikt van jou, dat je dan geen probleem hebt. Dit is een soort die dus nogmaals in de hele regio wijdverspreid is. Hij kan tot, de mannetjes kunnen tot een meter of zes lang worden. 400, 500, 600 kilo. Dus je hebt het niet over, over klein grut. Nou is het tweede probleem. Hoe ga je nou om met de beslissing A om te vangen of niet? Ja, dus de prealabele vraag is, ga je dat beest vangen of niet? Zie je hem als exoot, dus als beest dat niet op het eiland thuis hoort, dan ga je hem vangen. Nou, daar hebben we allerlei goede argumenten voor. Toerisme en we zijn er niet aan gewend. En weet ik veel, het hele eiland op tilt. Dus die beslissing tot vangen was kennelijk vrij snel gemaakt. Mijn indruk is dat het team van Sinapa buitengewoon goed was samengesteld. Buitengewoon goed was geïnformeerd. Zeer goed is geweest in het lokaliseren van die krokodil. Maar ik heb ook begrepen dat er een, zeg maar een soort informeel alternatief team op zoek is gegaan naar die krokodil. En op een iets andere manier met dat dier zijn omgegaan. Want de derde stap na locatie, na lokaliseren is, op welke manier vang je zo'n dier op zodanige wijze dat het veilig is voor mensen en voor het dier zelf.
Even ter informatie. Jij hebt ons een papier, of tenminste informatie, heb jij op Facebook gepost. Naar aanleiding van dat jij wist dat jij door ons gevraagd was. Met alle regels, gewoon, ja. Alle regels, ja. Waarbij je aan moet houden om zo'n dier te vangen.
Ja, ja en ja, het lijkt erop. Ik spreek heel nadrukkelijk dus als iemand die in het verleden iets met natuurbeheer op Bonaire te maken heeft gehad. Maar we hebben protocollen voor dit soort dingen. De bestaan gewoon internationaal geaccepteerd. Sinapa is en DCNA is aangesloten bij bredere internationale natuurbeheersorganisaties, natuurmanagementorganisaties. Wij hebben protocollen en wij hebben contacten met experts. Dus ik bedoel Sinapa, Vier Bonaire, Sinapa.
Je voelt je nog steeds bij betrokken, hè?
Ik voel me er absoluut bij betrokken. En ik heb ook helemaal niet het idee dat het probleem zit in de wijze van opsporen en de preparaties die Sinapa getroffen heeft. Ik denk dat het probleem eerder heeft gezeten in een, nou ja, jullie hadden het in het vorige onderwerp eigenlijk ook over, grondvervuiling op de landfill. Een gebrek aan coördinatie tussen overheid. En dan bedoel ik zowel de lokale als de Haagse overheid. Maatschappelijke organisaties of agentschappen zoals Sinapa, die zijn aangewezen voor bepaalde taken. Gewoon burgers, mensen die dan gaan meedoen aan zo'n krokodillenjacht.
In feite, als ik het even heel grof mag zeggen, is dat je cowboys die ook vinden van wij kunnen dat.
Sorry, ik heb je laatste zin niet verstaan.
In feite een stelletje cowboys die denken van wij kunnen dat ook.
Ja, ik weet niet of dat het geval is geweest.
Ik weet het ook niet.
Ja, dat zou kunnen. En dan heb je wel een probleem. Communicatie en coördinatie. Kijk, we hebben zowel met het probleem van grondvervuiling en milieu als met bijvoorbeeld dit soort zaken vaak het probleem dat tussen rijksoverheid, lokale overheid en in dit geval de wettelijk aangewezen beheersinstanties Sinapa weinig of niet altijd voldoende coördinatie plaatsvindt. Dat is één. Tweede is een discussie over wie heeft nou de primaire autoriteit in een bepaald geval. En dat is natuurlijk ook niet altijd even helder. Aan de ene kant is Sinapa de wettelijk aangewezen beheerder van het marinepark. Dus het is een Sinapa-zaak. Aan de andere kant heeft bijvoorbeeld de gezaghebber een noodverordening en veiligheidsbevoegdheden. Dat er dan mensen vervolgens van buiten zich met die vangst gaan bemoeien, die niet per se getraind zijn, dat dier niet kennen, die niet per se getraind zijn in het vangen van dat dier en op een zodanige manier vangen van dat dier dat het niet aan stress overlijdt of aan een verwonding overlijdt door de vangst, want je kunt de vangst op verschillende manieren doen, is helaas een probleem van Bonaire, dat we op verschillende vlakken zien.
Ja, want om even daarop aan te sluiten. Wij op een gegeven moment, toen net bekend was dat hier een krokodil in de mangrovenbossen zich schuil hield, hebben wij ook twee mensen van de Sinapi aan de tafel gehad. En die vertelden ook van ja, dat Lakbaai afgesloten is, was meer eigenlijk om de krokodil te beschermen dan dat, om dan de mensen tegen de krokodil te beschermen. Zij vertelde ook dat dus de eerste avond dat het dus bekend was dat die krokodil daar zat, ze tientallen mensen hebben moeten terugsturen met geweren en hengels en speren en weet ik al wat. Die wilden even de krokodil gaan vangen.
Ja, ja, nou ja, goed. We komen natuurlijk ook uit een... laten we zeggen, op Bonaire is natuurlijk ook de gevestigde cultuur wel dat je leguanen jaagt, dat je wilde dieren jaagt om bijvoorbeeld te eten of om producten van te maken. Veel mensen hebben nog wapens. Veel mensen hebben dan ook de behoefte om misschien een beetje de actie op te zoeken. Ik weet niet wat het is. Maar wat natuurlijk had moeten gebeuren, was dat er meteen vanaf het begin af aan in de command and control structure, noem ik het maar even, in de commando- en controlestructuur, had vanaf het begin af aan helder moeten zijn hoe de taakverdelingen lagen, zou liggen tussen de betrokken instanties. Zoals je dat doet bij elke natuurramp en bij elke milieuramp. Het is alleen in dit geval niet kennelijk wel, ongetwijfeld wel geprobeerd en misschien aan tafel ook zelfs wel afgesproken, maar overduidelijk in de praktijk niet tot stand gekomen.
Dat is duidelijk. Wij hebben ook te horen gekregen inderdaad dat er een team was getraind. Dat hebben wij via bronnen hebben dat gehoord. Van rangers. Om inderdaad dat dier op een juiste manier te vangen. Maar dat is dus niet het team geweest die het uiteindelijk het dier gevangen hebben.
Nee, precies. En dan krijg je dus het probleem dat dieren, maar ook mensen, ja, je kunt letterlijk een hartaanval of strikt genomen een hartinfarct krijgen van stress. En als je dat dier niet op de juiste manier vangt, en dat kan op verschillende manieren, hangt af van het soort reptiel, hangt af van de grootte van het beest, hangt af van een aantal dingen. Maar je kunt dat dier op verschillende manieren vangen en zeg maar restrainen. Vasthouden, vastbinden zodanig dat hij niet een gevaar is voor mensen, maar ook niet lichamelijk letsel oploopt of zodanig in de stress raakt dat hij overlijdt. Mm-hmm. Ik vind eerlijk gezegd, voeg ik daar even met een persoonlijke opmerking aan toe, dat of het nou gaat om grondwatervervuiling, grondvervuiling in de landfill, of om dit probleem, de krokodil op het eiland. Ja, het is zo dat we daar met de nodige zorgvuldigheid over moeten praten, want we zijn ontzettend afhankelijk van toerisme. Maar daar heb je heel veel organisaties voor, zoals TCB, zoals andere, die promoten het toerisme. Het moet ook zo zijn dat we op het eiland organisaties hebben en mensen zoals Sean Farita Yubi en Hans, die vanuit de maatschappij, vanuit het maatschappelijk middenveld, een stem hebben aan tafel, meepraten en met hun kennis en deskundigheid en ervaring dat die wordt meegenomen. En dat je niet alleen maar één club hebt die de dominante rol wil spelen en alle coördinatie en regie in handen wil houden, terwijl ondertussen een soort van alternatief groepje uiteindelijk in dit geval de krokodil vindt.
Met andere woorden, Stinapa had dit misschien meer als een publiek-maatschappelijk discussie moeten brengen.
Ik weet niet of het Stinapa per se had moeten zijn. Stinapa heeft de primaire rol om het natuurbeheer van zowel het marine als het terrestrische park te doen. Als er dus in het marinepark, en daar spreken we hier over, zich een grote, potentieel gevaarlijke exoot voordoet, zoals deze Amerikaanse krokodil, een Crocodilus acutus heet die in het Linnaeus, dan is het primair de rol van Stinapa om ervoor te zorgen dat dat dier uit het maritieme park, uit het marinepark verdwijnt. Stinapa zal ongetwijfeld, daar heb ik geen enkele twijfel over, daarover hebben gecoördineerd met de gezaghebber. De vraag is, hoe is uiteindelijk de uitvoering gelopen?
Ja, want er was dus een team dat getraind was. Goed op de hoogte was van hoe het beest gevangen zou moeten worden en vervoerd en weet ik van niet allemaal. Maar het is een ander team dat het gevonden heeft. Wat was dat voor team dan?
Ja, dat...
Daar zat in ieder geval iemand bij. Die persoon die op Facebook op een gegeven moment de verantwoordelijkheid afschoof op het tweede team. Dat was iemand die vroeger bij Stinape heeft gewerkt. En daar is ontslagen volgens mij.
Dat zou goed kunnen. Ik heb in ieder geval foto's gezien van de wijze waarop dat dier werd gekneveld en werd vastgehouden en onder bedwang gehouden. En dat was, kan ik met stelligheid zeggen, niet volgens protocol.
Jij hebt dat, heb jij dat filmpje gezien van die meneer die dat dus op Facebook? Die zegt van ja, wij hebben het allemaal goed gedaan. De fout zit bij het andere team.
Ik heb het filmpje gezien, maar ik heb geen zin om over personen te praten. En waar het om gaat is dat je hier niet per se... Kijk, dit is natuurlijk wat we te vaak doen. Dat we naar elkaar gaan wijzen. De ander had het moeten oplossen. Nee, en de ander heeft de fout gemaakt, niet ik. Nee, daar gaat het niet om. We moeten veel beter vanaf het begin af aan... En daar heeft zowel de Rijksoverheid als de lokale overheid... als het maatschappelijk middenveld, in dit geval Stinapa, vissers en dergelijke... hebben allemaal een verantwoordelijkheid om elkaar serieus te nemen. En je hebt gewoon een chain of command en je hebt een chain of control. Dat doen we bij natuurrampen, dat doen we bij milieurampen... en dat had hier ook moeten gebeuren.
Maar heeft het ook niet te maken met het slechte imago... wat op dit moment Stinapa op het eiland heeft? Ik bedoel, zodra er wordt gepraat over die krokodil... kreeg je allemaal verhalen ook op het eiland van... nou ja, Stinapa zal er wel weer een puinhoop van maken. Dus het is ook een gebrek aan vertrouwen, denk ik.
Ja, kijk, ja, dat zou best kunnen. Maar we hebben op Bonaire als burger, als inwoners van Bonaire... hebben we met z'n allen erg weinig vertrouwen in de overheid en aanpalende instanties. Dus of dat nou in dit specifieke geval erger was dan anders, dat weet ik niet. Mijn indruk is dat de aanpak van Stinapa volgens gewoon internationaal geaccepteerde protocollen verliep.
Ik wil denk ik hier ook wel eventjes aanstippen dat Stinapa natuurlijk in deze situatie eigenlijk niet kon winnen. Je had een groep mensen die zeiden die krokodil moet dood. Je had een groep mensen die zeiden van ja, die krokodil moet je gewoon laten zitten. Verder geen enkel probleem. Die zit er misschien al een paar jaar. En je had een groep mensen die zeiden nee, die krokodil die moet weg. Maar die moeten we wel levend houden. Nou ja, dan kom je automatisch natuurlijk wel erop uit van nou, dan moeten we maar verwijderen. Maar hoe dan ook, wat er ook gedaan zou worden... er zouden altijd groepen zijn die daar erg ontevreden over zijn... en erg negatief zouden zijn over wat er zou gaan gebeuren.
Dat is niet te voorkomen inderdaad. Dat is inderdaad niet te voorkomen.
Het was heel gepolariseerd.
En dat is ongewoon jammer. Maar we zien dat helaas in heel veel discussies gebeuren. En hoe komt dat? Dat komt omdat we een overheid hebben die eigenlijk over de meeste resources en autoriteit beschikt. Maar tegelijkertijd ook anderen hebben, individuen zoals Farita Ayoubi en Hans, maar ook stevige...
Jan bedoel je, denk ik?
Goed gefinancierd. Jan, ik wist niet wie het was, maar Jan. Maar ook stevigere, goed gefinancierde organisaties als Stinapa... die in dit soort gevallen gewoon beter met elkaar moeten optreden. Als je in een rampscenario zit, dit is een soort rampscenario... dan heb je daar een protocol voor en die liggen gewoon vast. Die liggen op tafel, die hebben we. En die behoor je dan ook gewoon naar behoren uit te voeren... zoals we dat bij Sargassum hebben gedaan. Zoals je dat bij een aankomende milieuflek doet. Zoals je dat doet bij een exoot... waarvan je besluit dat je die wil afvoeren.
Ja, en goed, jij zegt... Stinapa heeft zich daar grotendeels aan gehouden. Maar een klein beetje vlek op dat blazoen... is dus dat er een tweede team was dat niet goed getraind was.
Ja, kijk, het is een beetje... We hebben die ervaring jarenlang gehad, ook in mijn periode... in Worst Slagbaai, waar we veel te veel geiten hadden, verwilderde geiten. Slecht voor de vegetatie, slecht voor de biodiversiteit. En daar had je ook af en toe gewoon losse groepjes bewoners... die 's nachts of 's avonds het park in gingen en op geitenjacht gingen. Het is beter en het is ons denk ik destijds goed gelukt om met dat soort groepen in gesprek te gaan. Dus groepen uit de bevolking in gesprek te gaan en te zeggen laten we onze pogingen coördineren. En de kwaliteit van wat we doen laten we die verhogen. Laten we van elkaar leren, laten we van elkaar gebruik maken. En helaas zien we te vaak dat rijksoverheid, lokale overheid, maatschappelijke organisaties en laten we zeggen min of meer informele groepen van inwoners, dat die communicatielijnen onvoldoende sterk zijn.
Met andere woorden, voor jou is dit probleem op te lossen weer. Het grote probleem van Bonaire, communicatie.
Ja, het grote probleem van Bonaire is een discussie apart. En is niet alleen maar een probleem van Bonaire. Kijk, om nog even heel even terug te grijpen op jullie vorige onderwerp. Milieu is een rijksaangelegenheid. Er was ook heel lang een vertegenwoordiger milieu op het eiland. Van het ministerie wat in Den Haag dat milieu doet en dat nu ongetwijfeld weer een andere naam heeft. En die zat gewoon bij RCM. Dit soort problemen, zoals grondvervuiling, maar ook een exoot, nou, deze kon dan toevallig wel, maar dit soort grote problemen, daarin behoort het Rijk ook eerder en serieuzer de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Mm-hmm. Dus ik kijk geen enkele van die instanties meer aan dan anderen. We hebben een vaagheid op het gebied van klimaat, op het gebied van milieurampen, op het gebied van cultuur en media. Op een aantal terreinen leven we in een soort van twilight zone, waar nog de Rijksoverheid, nog de lokale overheid volledig beseft wat hun taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden daarin zijn en de bijbehorende financiering klaar hebben en protocollen klaar hebben en instrumenten klaar hebben. En aan de andere kant te weinig maatschappelijke organisaties die zich daar op tijd druk over maken. Ik zou ook bijvoorbeeld Farid en Jan van harte aanraden om zich te voegen juist bij de zaak die Greenpeace op dit moment aan het voeren is tegen de Nederlandse staat. We werken te veel op onszelf. We werken te veel geïsoleerd van elkaar.
Ik moet je even dat ze vorige keer hebben verteld. En dat ze aansluiting met Greenpeace hebben gezocht. En Greenpeace dat heeft afgehouden.
Oh, dat is dat wist ik niet. En dat is dan heel slecht nieuws. Want ik zou, als ik Greenpeace was, de verbreding zoeken in de samenleving. Ja, we hebben te weinig burgers die, zoals Farid, die hun mond durven open doen en die problemen aan de orde durven te stellen. Dat zijn vaak enkelingen in onze samenleving. En die hebben nodig dat grote, stevige organisaties, ofwel gevestigd op Bonaire, ofwel gevestigd elders, zich mede sterk maken voor hun zaak.
Nou ja, daarmee,
dat is de enige manier waarop.
Daarmee zorg je ook voor dat dingen maatschappelijk gegrond worden.
Juist, exact. En nu hebben we, we hebben het, maar goed, het is een heel andere discussie voor een heel ander soort programma. We hebben nu een situatie waarin je in de driepoot overheid, bedrijfsleven, maatschappij een grote overheid hebt met veel bevoegdheden. Een bedrijfsleven hebt dat soms wel eens een beetje met de rug naar de samenleving staat, zou ik maar zeggen, in termen van sociale investeringen. En een maatschappij waarin de maatschappelijke organisaties niet allemaal stevig genoeg zijn en consequent genoeg aan tafel worden uitgenodigd voordat onomkeerbare beslissingen worden genomen.
En waarbij ook,
maar dat is een heel andere discussie.
Dus ook daarbij de gewoonte die ontstaan is van we lossen onze eigen probleem wel op, want de overheid doet het niet.
Nou ja, exact. En daarom verwijt ik bijvoorbeeld ook dat alternatieve team niet zoveel. Want we hebben nu eenmaal een situatie waarin we niet altijd kunnen rekenen op de dienstverlening en de acute reactie vanuit delen van de Rijks- en lokale overheid. Dat is helemaal geen kritiek, dat is gewoon een feitelijke constatering. En wat is daar dan de reactie van de samenleving op is, dat doen we dan zelf wel.
Ja,
en dat is ook geen logische reactie. Ja. Ja, ja, ja,
wat
ja.
vind jij?
En dat is het kernprobleem.
Wat vind jij van het feit dat Sinapa nu heeft besloten tijdelijk geen interviews meer af te geven? Want mij komt het een beetje raar over. Kijk, ze kunnen heel goed uitleggen hoe wat.
Ik geef geen commentaar op volgers, dat doe ik nooit.
Nee, dat snap ik, begrijp ik. Maar ik kan dat wel doen. Ik vind het heel jammer dat wij nu over Sinapa praten en niet met Sinapa. Want ik ben er ook van overtuigd dat die communicatie dus van levensbelang is. En door te zeggen van we gaan geen interviews meer houden, breken ze in feite de naar mijn mening, dit is mijn persoonlijke mening over de gang van zaken, breken ze die communicatie af en geven ze ruimte dat er alle mogelijke wilde verhalen ontstaan die in 9 van 10 gevallen niet terecht zullen zijn.
Nou ja, je weet, ik ben een oud politicus en als politiek adviseur denk je na over wanneer het wel verstandig is te communiceren en wanneer niet. Ik kan niet achter de deur van het huidige Sinapa kijken. Het kan heel goed zijn dat ze hebben besloten om even de feiten op een rijtje te zetten voordat ze weer naar buiten gaan. En dat kan onder omstandigheden een prima beslissing zijn als je je verhaal even op orde wil krijgen. Natuurlijk laat je dan ruimte voor speculatie. Maar laten we eerlijk zijn, Martijn, Michiel. Zet twee inwoners van Bonaire bij elkaar en je hebt drie speculaties. Dat doen we op allerlei terreinen.
Dat vind ik een mooi slot van dit gesprek. Want wij moeten weer verder. Hey, Arjen, ontzettend bedankt voor dit gesprek vanuit Curaçao.
Heel graag gedaan.
Ik heb begrepen dat jij hierna doorreist om je verjaardag te gaan vieren. Dus, alvast.
Ja, ik ben op verjaardagsvakantie. Dankjewel.
Dus van harte gefeliciteerd.
Dankjewel.
Hoe oud ga je worden? Als ik dat vraag mag.
Ik word natuurlijk mag je dat vragen. Ik word 55 volgens mij.
Wat een jonkie.
Groen blaadje, man.
Het nieuwe 55 is het nieuwe 35. Hè. Dus voorlopig heb je nog last van me.
Hey, veel plezier. Groet aan je vrouw. En we spreken elkaar binnenkort wel. Ja.
Zal ik zeker doen. Hartstikke bedankt. Okay. Succes daar.
Dankjewel. See you later, alligator.
Bye. See you later, alligator.
Well, I saw the baby walking. That's all. Goodbye.
Bill Haley and his Comets, See You Later Alligator. Ik draaide hem van de week ook, maar het is gewoon een leuk plaatje.
Wat gaan ze nou met die dode krokodil doen?
Ik weet het niet. Krokodillen? Ze gingen nog een hele autopsie doen. Ja. Is het autopsie of autopsie?
Ik zou het niet weten.
Autopsie.
Jij bent hier in Nederland. Autopsie. Niet ik.
Nou, in ieder geval, ze gaan hem open snijden. Om te kijken hoe het precies met hem zit. Maar ik denk niet, ik denk niet dat deze op burgers gaat eindigen. Dat gaat denk ik niet gebeuren.
Nee, maar goed, ze zouden hem ook kunnen opzetten in het museum zetten.
Dat werd gesuggereerd.
Dat werd ergens gesuggereerd. Dus dat vond ik wel een grappige. We wachten nog even op een collega voor het volgende onderwerp.
Laten we het eventjes hebben over Solt Sabot.
Ja, wat wil je erover kwijt?
Nou, onder andere dat hij heeft gezegd corruptie in de Cariben. En dat gaan we laten onderzoeken. Maar wat blijkt nu?
Het blijkt dus dat, dat kan je wel roepen dat zo is. En dat je dat wil. Maar...
En natuurlijk ga je dat roepen als je van de PVV bent.
Ja, dan ga je vertellen van dat het allemaal niet klopt.
En, dan ga je vertellen dat het allemaal een boevennest is. Dan kom je hier een weekendje om de hele ABC te bekijken. En zeg, ik heb het allemaal wel door hoor. Het is allemaal corrupt daar.
Ja, dus hij heeft gezegd, heeft de Kamer toegezegd dat hij binnen een jaar wil hij een onderzoek hebben naar de corruptie op de zes eilanden. En daar heeft hij Transparency International, een grote organisatie, de wereldwijde organisatie die overal op de wereld corruptie aan het onderzoeken is. En daar de transparantie in wil hebben. Dat onderzoek gaan doen. Louis van der Laan, de directeur van de Nederlandse tak van Transparency International, heeft dus nu in een gesprek en ook later voor de pers gezegd van, ja, dat kan hij wel roepen. Maar we hebben op dit moment geen enkele gegevens van de Caribische eilanden.
Ja, dus die moeten eerst verzameld worden?
Ze moeten eerst bronnen gaan kweken.
Ja.
Ze moeten eerst dus betrouwbare bronnen gaan kweken over van wat er gebeurt. En ze zegt van, alleen dat al duurt jaren voordat je weet dat je betrouwbare bronnen hebt op een bepaalde plek.
En dat kost geld.
Als wij wat dan moeten doen, prima. Maar dan zal er iets tegenover moeten, want wij hebben dat geld niet. En ze zegt van binnen een jaar onmogelijk. Dat gaat echt 4-5 jaar duren. En er zijn wel andere organisaties die wel meer informatie hebben over de eilanden. Maar die zijn niet up-to-date. Dus de toezegging die hij eventjes uit de losse polsen in de Tweede Kamer heeft gedaan van over een jaar hebben we dus daar allemaal gegevens over. En heeft ook nu in een interview gezegd van nou, ik hoop dat ze allemaal een zesje halen, maar ik betwijfel of dat gaat lukken. Ja.
Ja, het is allemaal veel te makkelijk. Het is weer typisch echt deze regering, typisch PVV. Van alles roepen wat gewoon helemaal niet kan.
En ik las ook ergens een artikel, volgens mij was het bij de Follow the Money, maar dat weet ik niet 100% meer zeker. Waarbij een journalist zei van, ja jongens, leuk dat ze nu daar zo in dit kabinet zo bezig zijn met corruptie. Punt 1, er is nu een staatssecretaris van Financiën, dus heeft nu ontslag genomen. Omdat hij allemaal rare belastingconstructies had verzonnen. Dus hoezo corruptie? En tot de boom, helaas weet ik het niet meer in mijn hoofd. Want ik heb echt net voordat ik hier naartoe ging, heb ik dat gelezen. Zijn er ook dingen waarvan ze zeggen van ja, klopt het allemaal wel wat hij aan het doen is?
Ja, nou ja, goed, dat is een vraagteken dat bij heel veel gesteld wordt. Wat het huidige, de huidige regering allemaal aan het uitvoeren is.
Ons gast zijn.
Dat heb ik gezien, maar ik wil nog even één ander puntje aanstippen. Wat ik wel belangrijk vind. Namelijk Belastingdienst Caribisch Nederland is al maanden telefonisch onbereikbaar. Hoe zit dat?
Dat is een artikel uit het Antilliaans Dagblad. De correspondent van het Antilliaans Dagblad hier in Bonaire heeft 2 maanden lang de Belastingdienst probeert te bellen. 2 maanden lang. Soms meerdere keren per dag. Meestal werd er gewoon niet opgenomen. Ging de telefoon eindeloos lang over en werd hij opgenomen. En eens in de zoveel tijd, ongeveer 10% van de keren dat hij belde, werd het wel opgenomen. Maar dan kwam hij in een lust terecht van een keuzemenu. Waar hij iedere keer gewoon hetzelfde keuzemenu, wat je ook indrukte,
ja,
hetzelfde keuzemenu weer teruggaf. Hij heeft daar contact opgenomen met het belastingkantoor.
Dat zal geen telefonisch contact zijn geweest?
Nee, hij is daar naartoe gegaan. En toen werd er erkend van we hebben inderdaad een probleem met de telefooncentrale. We zijn dat bezig om dat zo snel mogelijk op te lossen. Al 2 maanden. En er wordt nu gesuggereerd van mensen moeten voortaan maar eventjes een mailtje sturen. Nou, als jij hulp nodig hebt bij je belasting indienen, dan is het persoonlijk even via de telefoon iemand persoonlijk spreken over het probleem. Zodat je ook gelijk kan reageren op wat er gezegd wordt.
Ja.
En een vervolgvraag stellen. Iets anders dan dat je dat via e-mail moet doen.
Ja.
Dat is veel ingewikkelder en veel omslachtiger.
Dus ook hier zien we weer communicatie misgaan.
Ja.
Ja, het is wel thema weer, hè? Vandaag.
Niet voor het eerst.
Gelukkig even een leuk onderwerp. Toch? Nu? Niet?
Ik denk dat het, een leuk onderwerp is.
Ik denk wel een leuk onderwerp. Nou ja, het moet niet in de regen zijn natuurlijk. We hebben hier, hoe moet ik het uitspreken? Is het Zuid-Bertha? Zuid-Bertha? Sweet-Bertha? Sweet-Bertha Romero. En Lisette Jacobs. Hallo.
Hi, goedemiddag.
Oké, kom goed dicht bij je microfoon als je gaat praten. Want dan klink je gewoon veel beter over onze compressors heen. Dan heb je echt zo'n mooie radiostem, net zoals ik nu heb.
Hoe dichter je bij de microfoon komt, hoe ook zwaarder en dieper je stem wordt.
Willen we dat hebben als vrouwen? Maar dat zien we wel.
Juist wel. Kijk, als je zo dichtbij bent.
Ik vind dat erg mooi klinken, hoor.
Ze is echt heel in 0600.
Jullie zijn van?
Accesso, yes.
Centro Accesso.
Accesso.
We gaan het wel over rechten van het kinderen hebben. Dus de tonen moeten we misschien veranderen naar wat meer speels.
Accesso.
Oh, kinderen hebben rechten.
Yes.
Wij nemen Michiel ook nooit serieus, hoor.
Nee, ik zit hier om even grotendeels om niet serieus te zijn. Af en toe dan wind ik me op en dan zeg ik wel eens een keer wat serieus. Maar over het algemeen zeg ik alleen maar stomme dingen. Dat is mijn taak
hier. Maar dat moet kunnen.
Jullie zijn bezig met het organiseren van een lampionnenfestijn. Dat klopt toch?
Precies. Ja, het is een parade. We noemen het hier Parade di Luz. Dus een parade waarbij je lichtjes hebt en bijvoorbeeld ook lampionnen. Mm-hmm. Dus dat zijn we dan inderdaad aan het organiseren. Dit is iets wat zich jaarlijks herhaalt.
Het is een traditie op het eiland, toch?
Ja, het is een traditie. Het bestaat eigenlijk al meer dan 15 jaar, denk ik. Het is in het leven geroepen door Sibiki.
Mm-hmm.
En Sibiki kent iedereen die hier langer dan 15 jaar woont. Langer dan 15 jaar woont?
Nee, ik woon hier 11 jaar.
Ja, ik woon hier 20 jaar, maar ik ken haar ook niet.
Kijk. Maar Sabiki had alles te maken met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4. En in die hoedanigheid zijn ze begonnen met de activiteit Lampionenoptocht. Om een activiteit tussen ouders en kinderen ook te benadrukken. Maar ook het feit dat kinderen rechten hebben. Dus gekoppeld aan Lampionenoptocht. Is het een hele mooie traditie geworden. Ja.
En die willen jullie in ere houden?
Ja. Ja.
Mm-hmm. En hoe, wanneer is die optocht?
Het is op 22 november. Eigenlijk de internationale dag van de kinderrechten is elk jaar op 20 november. Maar vanwege dat we wel rekening willen houden met de kinderen en de ouders en hoe ze dus van school afgaan, doen we het nu wel op de laatste vrijdag van de week. Dus dat valt op 22 november.
Maar jullie gaan daarvoor ook nog wat dingen doen.
Jazeker.
Vertel.
Aha. Nou, mijn collega en ik hebben beide een hele schema hiervoor. Het is namelijk dat we het noemen de weg tot aan de parade. En het start dan eigenlijk met onze collega's van JICN. Hun zullen samen met hun medewerkers zullen hun lampionnen gaan maken. Zodat ze dit in de parade kunnen.
Met de kinderen.
Met de kinderen inderdaad. Dus de medewerkers en hun kinderen. Dat valt dan op 13 november. En dan Centro Accesso zal vanaf 14 november tot aan 20 november verschillende activiteiten houden. Dus in het belang van de lampionnen maken. Dus ouders en kinderen kunnen naar de Centro di Bario komen. En dan kunnen ze dus daar hun lampion maken.
Ja, kortom, die hebben dus geen smoes van ja, sorry, ik had wel willen komen, maar ik heb geen lampion. Dat hadden ze perfect kunnen regelen via jullie.
Juist, we hebben alle materialen. Dus het is ook niet zo dat de ouders dat ook moeten regelen. Dus Centro Accesso regelt zelf de materialen. Dus er zijn voldoende lichtjes, voldoende knutselpapier, voldoende toetelrij om een leuke lampion te maken.
We moedigen wel aan, om even aan te vullen, dat de ouders zelf ook wel creatief kunnen zijn thuis. Dus begin met een opzet en dan leveren we materialen. Dus inderdaad, zodat we voldoende materialen hebben. Maar het is ook zo van begin al thuis iets
ook om
te
ouders
maken.
Met kinderen samen dit te gaan laten doen.
Ja, daar precies. Gaat het eigenlijk ook om. Ja.
Wat is, jullie zijn van Accesso. Wat doet Accesso precies?
Wat doet Accesso?
Wat is jullie. Kun je Accesso omschrijven? Wat het eigenlijk is, die stichting?
Ik omschrijf en mijn collega vult aan. Accesso is een samenkomen van verschillende organisaties. Van sociaal-maatschappelijk, consultatie, preventie, wijkgebeuren, dus beheer van buurtcentra.
Maatschappelijk werk.
Maatschappelijk werk.
We hebben ook GIAMI, dat is dus met betrekking huiselijk geweld. Dus mocht je daarmee te maken hebben, kan je onze collega's bellen en dan zullen ze jullie ondersteunen.
Ja.
Welke organisaties zijn er in gebundeld in Accesso?
Fondation Casa Bonariano heeft het gedeelte van schuldhulpverlening. We hebben Kikoma's.
Het stukje van wijk, dus het beheren van de Centro de Barrios. En dus ook gewoon oog houden en de belangen van het wijk vertegenwoordigen.
Ja.
En dan ook dus als laatste lijkt me dan GIAMI dat dan huiselijk, in het leven is geroepen.
Ja, huiselijk geweld.
Met heel veel huiselijke dingen, met heel veel maatschappelijke dingen. Precies. Is er dus één deur waar je naartoe moet en waar je dus alles kan vinden.
Ja, want Accesso is dus, dat vertaal je naar, hoe zeg je dat?
Inloop. Laagdrempelig.
Mm-hmm. Ja.
Dus accessibel betekent laagdrempelig.
Toegankelijk.
Ja. Dus als wij het niet weten, dan verwijzen we wel door naar de juiste afdeling of een andere organisatie.
Ja, precies. Dus in principe kan iedereen met een hulpvraag bij Accesso aankloppen. En daar maken ze een taxatie. Kijken, kunnen we zelf helpen of moeten we doorhelpen? Dus doorverwijzen. Dus in een nutshell.
Ik heb begrepen, jullie helpen bijvoorbeeld ook bij toeslagen en dat soort zaken. Hoe dat ingevuld moet worden, waar dat ingevuld moet worden. Daar bieden jullie toch ook hulp in?
Ja, precies. Verschillende toeslagen. Dus bijna elke toeslag die dan in het leven wordt geroepen. Kan je dus met dat hulpvraag bij ons kunnen ons aankloppen. En dan kijken onze maatschappelijk werkers tot waar ze je kunnen helpen.
Ja, er is die afdeling die daar speciaal voor die daar speciaal de mensen voor helpt. Ook met bijvoorbeeld als ze problemen hebben met het huis, dan kunnen ze bij Accesso begeleiding krijgen hoe ze brieven kunnen opschrijven. Niet dat Accesso het overneemt, precies, maar ze krijgen echt begeleiding. En dat op alle verschillende gebieden waar ze moeite mee hebben.
Dus met andere woorden, heb je problemen op maatschappelijk vlak?
Ja.
Stap eerst naar Accesso.
Ja,
en dan die verwijzen jullie wel door.
Ja, ja, klopt. Inderdaad.
Maar je doet ook dus leuke dingen.
Ja.
Want dit zijn allemaal problemen.
Yes.
Ja, maar dat zijn allemaal
dingen. Maar die hebben we wel nodig om die activiteiten weer erop af te stellen.
Ja, ja, nee, maar ik bedoel, ik vind dit is natuurlijk heel belangrijk. Het werk wat jullie doen. Uh-huh. En dan is het eigenlijk ook wel lekker als je af en toe een keer zegt, weet je wat, we doen een lampionnenparade.
Ja.
Dat is wel fijn. Alleen, het is wel een beetje onhandig dat het natuurlijk in het regenseizoen is.
Uh-huh.
Want de kans bestaat nu wel dat je straks met al je papier-maché in de regen loopt.
Ja, klopt. We hebben gelukkig altijd. Ja, het blijft altijd spannend elke jaar. Maar we hebben wel altijd wel een plan B. Onze DJ's zijn erop aangesteld. Onze brassband die er zal zijn. Vindt het geen moeite om in de regen verder door te knallen. En ja, iedereen is er een beetje dan wel van bewust dat het een beetje regenseizoen is. En onze lichtje, zowel als de kinderen hun lichtje, zullen blijven schijnen. Dus
een
dat
feestje
is de
gaat het sowieso.
Ja, en volgens mij tot nu toe is het altijd goed gegaan.
Ja.
Kijk. De goden werken daarmee.
Precies.
Exact.
Je snapt het. we willen graag ook benoemen dat elk jaar hebben we dus een bepaalde quote die we aanstippen. En ook een bepaalde artikel die we dan in het licht roepen. Waar we dan verschillende kleine activiteiten op doen. Dus zowel dit jaar dan ook met Jong Bonaire. Want we willen ook graag de jongeren meeroepen. Want kinderrechten is van 0 tot 18. Dus vandaar dat we dus ook activiteiten met Jong Bonaire zijn gaan aanstippen. En dit jaar is het artikel 12. Ik laat mijn collega aanvullen.
Artikel 12 gaat erom dat alle kinderen en jongeren recht hebben om een mening te zeggen. En ze moeten serieus genomen worden.
Artikel 12 is onderdeel van de recht van het kind.
Exact, er zijn er 54.
Ja.
En het gaat mooi op nu, omdat bijvoorbeeld de bibliotheek ook bezig is met lekker eigenwijs, weet je, zo van kom maar
op. Dat is het thema van de kinderboekenweek.
Exacto. Ja. En wij zijn ook in die trant gebleven en we werken ook samen met een organisatie uit Nederland en dat heet de Respect Foundation. En wij hebben er achteraan dus geplakt, maar met respect. Dus je kunt je mening zeggen, uiteraard,
mm-hmm,
maar met respect. Want het wordt al snel iets anders.
Wat ik heel opvallend en heel erg mooi vond van dat thema voor de kinderboekenweek van lekker eigenwijs.
Ja.
Dat duidt wel op een mentaliteitsverandering binnen Bonaire.
Precies.
Want, want heel lang is het geweest van kinderen, je moet gewoon je mond houden en doen wat ik zeg.
Ja, klopt. Ja, en dat heerst ergens nog steeds. Dus het is zo dat je vanuit huis af aan de jongeren en de kinderen moet stimuleren om hun opinie te mogen durven geven. Dus het is niet meer zo dat mocht Juni even iets willen zeggen, dat die dan gestild moet worden. Hij mag zich uiten over iets wat om hem gaat.
Ja.
Maar wat wij denk ik erachteraan willen doen is dat stukje bejegening. Hè?
Ja.
Want dat vergeten we al heel snel van mondig, lekker eigenwijs. Maar het is de manier hoe je iets naar voren brengt en wat je duidelijk wil maken en wat lekker eigenwijs ook allemaal kan inhouden.
Ja.
Dus vandaar dat wij zoiets hebben van oké, het is ook zo, ja, het moet ook zo zijn, maar met respect.
En het is ook geen probleem alleen van Bonaire. Ik bedoel, Cat Stevens, In een liedje zegt, laat hij een kind zeggen, een zoon zeggen. From the moment I can talk, I was ordered to listen.
Exactly.
Ja, precies.
Ja. Dat is hier, net zoals Lisette al zei. Zo ben ik ook opgevoed. Je praat als je de kans krijgt om te praten. Wat heb jij nu te zeggen? Dus als je zo opgevoed bent, dan moet je zelf een manier creëren om te kijken van wanneer is het moment dat ik iets kan zeggen. En het is een hele weg geweest. En als dat nu verandert, dan is het alleen maar mooi. Ik
bedoel, het moet natuurlijk veranderen. Het zit heel erg in de Bonaireaanse cultuur. Ja, je steekt je hoofd niet boven het maaiveld uit. Lang zo. Ik ben als kind heb ik op Curaçao op school gezeten. En als de juffrouw er even geen zin in had, dan moesten we allemaal met onze armen over elkaar en ons hoofd op onze armen moesten gewoon gaan zitten. En met je hoofd naar beneden en niks doen. Net zolang totdat de juffrouw zei, oké, nou is het wel weer even oké.
Ja. Ja. En weet je wat
wordt er gevoetbald of zo?
Ja. Weet je wat de kerkkant daarvan ook is? Want soms dan zie je een kind die zegt niet zoveel. Maar op het moment dat het kind iets gaat zeggen, dan is het weer bij mij van... wij moeten er ook klaar voor zijn als de kinderen mondig en assertiever beginnen te worden. Dat we niet zoiets hebben van... Hallo, weet je? Het is een keerzijde, hè?
Tuurlijk. Je moet wel een beetje meegaan met de trend. Natuurlijk.
Je moet ermee meegaan, ja.
Je moet meegaan met de trend en je moet ook inderdaad leren van dat als kinderen mondig worden, want daar hebben we het over, dat je dus ook moet beseffen dat ook altijd, dat het ook zo nu en dan niet erg leuk voor jezelf is.
Precies, ja, dat bedoel ik.
Ik heb mijn kinderen altijd opgevoed met het idee van, jongetje, je moet mondig zijn, je moet het vertellen. Maar als ze geen in hun puberteit komen en ze gaan vertellen wat ik allemaal verkeerd heb gedaan, dan is de eerste instantie is dat best even slikken.
Ja. Het is even slikken, dat bedoel ik. Maar daar moet je mee kunnen omgaan dan, want dat kun jij verwachten.
Ja. Hebben we nog iets over de lampionnen?
Hoe bedoel je, hebben we nog iets over de lampionnen? Hebben zij nog iets over de lampionnen?
Jazeker, we willen ook gewoon wel benoemen dat we hebben gesproken met onze collega's van Jong Bonaire. En hun hebben vooral aangeduid van vaak worden de jongeren gevraagd naar hun mening. Vaak worden de jongeren gevraagd om mee te denken. Maar omdat we dus in dit soort van cultuur zitten, dan is het moeilijk. En ook met het stukje sociaal media dat er nu is, dat jongeren vaak gewoon hun mening op internet wel durven te zeggen, maar dan niet persoonlijk. Dat is gewoon ongemakkelijk. Mogen we weer de jongeren meetrekken en dus ook daadwerkelijk in de parade, om hun te stimuleren dat het mag en dat het niet gênant is. Dat het ook gewoon oké is. We beginnen bij de kinderen. De kinderen doen het al redelijk goed. Bij de kinderopvang zijn ze er helemaal fan van. En bij Jong Bonaire mag het dus steeds meer. En dus we gaan met Respect Foundation hebben we verschillende kletspotten ontvangen. En met die kletspotten zullen we gaan zorgen voor gesprekken en navragen naar opinies van jongeren. En de ongemak van een opinie proberen weg te halen. En dus daardoor willen we ook de jongeren uitnodigen. We hebben dus ook een speciale DJ voor hun. DJ Chris wordt dat. En hij gaat dan volop voor de jongeren kunnen DJ'en in de parade. En dan mogen de jongeren dus ook gewoon gezellig meedoen. En dan is het niet alleen een kinderfeest, maar ook gewoon voor de jongeren.
Nou, heel goed. Ik weet dat ze er zijn, hoor. Jongeren met een mening.
Ja.
We hebben ze wel aan de tafel gehad.
Ja. En een tijdje geleden was er iets van de kinderraad hier.
Precies.
En ik vind het zo jammer dat eigenlijk een soort dood heeft gegeven.
Maar het zal wel terugkomen, denk ik.
Ja,
het zou zo belangrijk zijn. Want ik heb een paar van dat soort kinderraden van verschillende scholen en wijken meegemaakt. En dat ze dat ook tegen de mensen, onder andere van de RCN, aanpraten. Er komen zulke goede ideeën uit.
Klopt,
het komt terug.
Ja, precies. We hebben van verschillende plekken mogen horen dat het weer boven water komt. Dus het is nu een kwestie van 2025 zien we wel wat nieuwe bewegingen.
Ja.
Dus geef het niet op, oké?
Oké.
Ja.
Heel goed. 20 november dus. Nee, 22 november. 22
precies.
November is de lichtjesparade.
En volgende week beginnen de workshops om ons te maken, toch?
En gewoon jullie zijn...
Kunnen we de workshops benoemen?
Ja,
welke datum ze zijn? Dus Bij de buurtcentrum op 14 november hebben we bij Sint-Oribeide Terracora en Amboana van 17:30 tot 19:30. Op 15 november hebben we om hetzelfde tijdstip van 17:30 tot 19:30 bij Rincon en in Avanti. Vervolgens 19 november bij Sint-Oribeide Nikiboko en Noord-Sania. En als laatste dan bij onszelf, bij Centro Accesso, van 17:30 tot 19:30, 20 november, komt het laatste keer jullie kans om de lampionnen hartstikke mooi te maken.
Jullie hebben een website waar al deze informatie op staat?
Ik wou net zeggen, yes. Ja. Op Facebookpage van Centro Accesso Bonaire kun je dit allemaal weer teruglezen.
Nou, dat lijkt fantastisch. Me een goede afsluiting.
Dankjewel dat jullie er waren.
Yes. Dank jullie.
Dank u.
Goed, we komen op het eind van het programma. Er zijn nog eventjes drie dingetjes die ik wil zeggen. Gelukkig was dit een beetje positief nieuws. We hebben helaas ook wat negatief nieuws. Momenteel zit Bonaire zwaar in een coral bleaching effect. Ja, daar is niet zoveel aan te doen. Het is,
de duikers worden gevraagd als ze ergens coral bleaching B tegenkomen om een enquête van Stinapa in te vullen om meer informatie te krijgen wat er aan de hand is.
Ja, het is heel veel koraal wit. Het begon al met het brandkoraal en nu gaat het erger. Goed nieuws daarentegen. De Mangrove Maniacs hebben 1200 nieuwe mangroves geplant bij de divesite Aquarius.
Dat hebben ze nu eentje gedaan hoor. Daar hebben heel veel andere organisaties mee geholpen.
Oké, nou ja, goed, maar het is weet ik veel. Mangrove Maniacs, die gaan altijd over de mangroves. En die hebben mangroves geplant. En met vrienden. Oké. En de Sea Turtle Conservation Bonaire bevestigt 125 zeeschildpadnesten. Dat zijn er heel veel. Dus gelukkig krijgen we nog wel wat schildpadjes. En wat ook goed is, is dat Bonaire ziet 9,8% daling in de toeristen in september. Maar ja, dat heb je in laagseizoen.
Ja.
Dit was Op de Klippen, zeg ik. Dan moet ik het
tijd
kort houden.
Tijd voorbij gevlogen. Ja, je moet het kort houden.
Tijd voorbij gevlogen. Ik moet het kort houden. Dit was Op de Klippen. Zometeen na het nieuws hoor je Ron Gijs met de Klaartop 20 natuurlijk. En wij zijn er volgende week weer vanaf 12 uur. En dan helemaal tot 2 uur live hier bij Cuba Compagnie. Kom er gewoon bij zitten. Het is leuk. Het is gezellig. Er is koffie. Er zijn goede gesprekken. We houden mee op.
Ja.
Volgende week is Judith er ook weer bij. Dan is het. Dan hoor je ook een leuke. Wat meer vrouwen dingen ertussendoor. Ja. En misschien wat meer intelligente dingen. Tot hier en niet verder. Wij zeggen. Ajootje, cadeautje.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!